gaan we beginnen. Goedenavond, dames en heren. Dit is de Algemene Raadscommissie van 17 maart 2011. Ik heet iedereen van harte welkom, ook de publieke tribune. De opening is verricht en dan gaan we meteen naar agenda punt 2. Het algemeen spreekrecht. En voor zover ik weet heeft niemand zich voor het algemeen spreekrecht aangemeld. Wel bij de agenda punten 5 en 7, maar die komen straks automatisch aan bod. Dan gaan we naar agenda punt 3. Verslag van de Algemene Raadscommissie van 10 februari 2011. Op of aanmerkingen? De heer Van Leij.
Dank u, voorzitter. Over het verslag van 10 februari, agendapunt A3, heb ik doorgekregen van mijn fractiegenoot Frits David Zeiler. Is dat bij punt D, dat GB schriftelijke vragen aankondigt. Maar hij heeft inmiddels contact gehad met de wethouder en... De telefonische toezegging die door de wethouder Hietbrink in dit geval zijn gedaan richting de heer Zeiler, dat zal inhouden is dat die vragen niet komen. Dus het is voldoende beantwoord.
Verheugend, dank u wel. Verder nog op- of aanmerkingen? Dan is dit verslag vastgesteld. Dan gaan we naar de toezeggingenlijst en die is bijgewerkt tot en met 1 maart 2011. Ik krijg net aangereikt dat er nog een verslag is van 3 maart. Het gaat over de bezuinigingen. Is daar nog een op- of aanmerking over? Nee, dan is dit verslag ook vastgesteld. En dan komen we alsnog aan de toezeggingenlijst. En dan heb ik begrepen dat er een memo is binnengekomen over toezegging 9.6. Dat zou dus betekenen dat dit punt afgedaan kan worden. Is iedereen daarmee eens? Ja? Nou, we gaan ervan uit dat iedereen het wel heeft gelezen. En dan kunt u gevoeglijk aannemen dat het zo goed is gelezen dat u zich erbij kunt aansluiten. Hartelijk dank. Verder nog op- of aanmerkingen? Nee. Dan is de toezeggingenlijst hierbij vastgesteld. Dan komen we vanzelf bij de lijst van de ingekomen stukken van week 6 tot en met week 10. Ga ik te hard? Ja, ik probeer de vaart erin te houden, want u gaat straks weer rekken en dat moet ik een beetje compenseren. Mevrouw Luttik.
Voorzitter, mag ik nog iets zeggen over de toezeggingenlijst?
Dat mag, ja. Met terugwerkende kracht.
Met terugwerkende... Er staat op de toezeggingenlijst dat er een notitie zou komen het eerste kwartaal over het subsidiebeleid. Dat is een toezegging aan de fractie van D66. En ik wil even aangeven dat de notitie in april gaat komen. En dat we ook gaan kijken, omdat de Rekenkamercommissie ook nu met een onderzoek bezig is, of ik... Zo mogelijk als zij ongeveer hetzelfde tempo hebben als onze notitie. Dan hoop ik dat misschien deels in elkaar te kunnen schuiven. Maar in ieder geval in april komt de notitie. Dat wil ik even mededelen.
Heer Hietbrink.
Ja, ik was ook te laat als het ging over de toezeggingenlijst. Er staat onder 11.5 een toezegging over het recente contact met het Broederschapshuis. Ik wilde daar een korte opmerking over maken. Wat hier staat is namelijk dat er een memo zou komen. Dat is op dit moment naar mijn mening niet opportun. Hè. Er wordt op dit moment door het Broederschapshuis gekeken. Die hebben een aantal plannen. Die willen dat plan integraal voorleggen aan de gemeente. Daar is goed contact over. Dat betekent ook dat ze wat meer tijd nodig hebben. En ik zou eigenlijk willen voorstellen om de raad daarover te informeren als er wat meer duidelijkheid is over die plannen. Om nu een memo te sturen, dat betekent eigenlijk niets meer dan de kennisgeving van het feit dat er 2 maal telefonisch contact is geweest. En dat lijkt me niet zoveel toe te voegen. Natuurlijk wil ik dat graag doen, maar dat wordt dan een heel kort memo.
Hartelijk dank. Dan is met terugwerkende kracht een toezeggingenlijst vastgesteld. Dan hadden we de ingekomen stukken al behandeld. Ik had tenminste geen op- of aanmerkingen gehoord. Dus ook de lijst van ingekomen stukken is vastgesteld. En dan ga ik naar de mededelingen uit het college.
Ik heb één korte mededeling. Daar bent u ook over geïnformeerd middels een memo. Dus misschien weet u dat al. Het heeft ook in de krant gestaan. Maar het is misschien goed om dat hier ook nog een keer te melden. Er is middels een motie gevraagd aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor autodelen in de gemeente Bergen. U bent vorig jaar geïnformeerd over het feit dat wij via de gemeentekrant zouden onderzoeken of er voldoende animo was in de gemeente om zo'n autodeelplek in de gemeente te realiseren. Daar zijn een aantal reacties op gekomen, voldoende om nu tot uitvoering van de motie over te gaan en daadwerkelijk een plek in te richten. Daar moet nog een verkeersbesluit voor worden genomen, zodat er ook echt een plek kan worden ingericht voor dat doel. En als dat afgerond is, dan kan de auto daar ook daadwerkelijk neergezet worden. En ik verwacht dat dat in ieder geval voor de zomer gerealiseerd zal zijn. En het is natuurlijk te hopen dat die ene plek ook leidt tot meer enthousiasme en dat er dan ook andere plekken in de gemeente zo'n plek zou kunnen komen. Dus houdt u het vuur vooral warm, zou ik willen zeggen.
Daarom heet het ook chauffeur, hè? Ja, dat begrijpt niet iedereen, maar... Ja. Hartelijk dank. Ik ga naar de rondvraag... Oh nee, ik durf niet. Mevrouw Luttek.
Ja, ik wil u nog even op de hoogte stellen van de vergadering van over de GGD. De gemeenschappelijke regeling, de bezuinigingsvoorstellen zijn besproken... En de meeste punten zijn aangenomen zoals we het in de commissie hebben besproken. Op twee puntjes na de huisvesting, daar heb ik nog nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Zoals u dat ook in de commissie heeft aangegeven. En het punt van de prijs- en looncompensatie, die 2,25%, daar hebben we het in de commissie ook uitvoerig over gehad. Daar is, zijn de wethouders, de regio is daar niet, zijn daar niet mee akkoord gegaan. En dat wordt verder nog onderzocht. En ik zal u daarvan op de hoogte houden hoe dat verder uit gaat pakken. Want daar ben ik zeer benieuwd naar hoe dat verder bedrijfsmatig ook onderzocht wordt. Wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties dan zijn als ze inderdaad die 2,25% gaan doorvoeren. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. Dit waren de mededelingen uit het college. Dan stel ik nu de commissie in de gelegenheid om een rondvraag te doen. En ik begin aan de linkerkant, heer Groot.
Ja, twee vragen, voorzitter. De eerste vraag gaat over het stukje wat we van de week in de krant lazen over dat er drie... mensen via een getuigenverhoor mededelingen willen doen over het nog steeds zoek zijnde convenant wat er in de tijd gesloten is op de loterijlanden. Het heeft mij ontzettend gestoord dat daar de inhoud van de mededeling op een verkeerde manier in de krant stond. Later in de uitnodiging voor de vergadering wordt het wel correct weergegeven en ik vraag me af wie er verantwoordelijk is voor dat stukje tekst in de Alkmaarse krant. Het tweede gaat over de tuintjesvereniging bij Schorreldam. We hebben via memo kennis genomen van de voortgang daar, maar we vragen ons wel af wanneer de bewoners daar ook in dat proces betrokken worden, want het schuift heel erg richting de tuintjesvereniging zonder dat de mensen die daar wonen en van daaruit ook hun inspraakrechten hebben gehoord worden.
Wie mag ik erover het woord geven van het college?
Over het punt van de gasopslag, daar is de journalist voor verantwoordelijk en niemand anders volgens mij.
Als het gaat om de tuinvereniging versus, tussen aanhalingstekens, de bewoners, hebben wij 23 maart aanstaande om 11 uur 's ochtends een afspraak met de bewoners.
Dank u voor beide antwoorden bij het eerste. En nog even de vraag, het was dus niet een stukje tekst door de gemeente aangeleverd?
De gemeente heeft een memo of een raadsvoorstel opgesteld en heeft een persbericht de deur uit gedaan. Ik heb niet precies in mijn hoofd wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de tekst in de krant en in het persbericht. Dus ik weet niet precies waar u zich aan gestoord heeft. Misschien moet ik de vraag zo formuleren.
Nou, ik wil met alle plezier proberen antwoord te geven. Niet gestoord, maar ik heb meer het idee van zo ga je niet met me krom. In de krant staat dat in het convenant in de tijd gesloten staat dat de loterij landen bij het leeghalen, na het leeghalen van het gasveld teruggegeven worden aan de natuur. Nou, en in uw voorstel, wat we straks in de raad gaan behandelen, staat dat de mensen gaan verklaren dat de loterijlanden na het leeghalen van de gasputten teruggegeven worden aan het landbouwareaal. En dat is wezenlijk anders.
Ik denk dat ik het verschil snap. Volgens mij is het niet zo dat wij, dat staat ook in het raadsvoorstel, een schriftelijk document hebben gevonden. En dus ook geen convenant waarin staat dat het wordt teruggegeven aan de natuur. Het doel van het voorlopige tuighoor is juist om duidelijkheid te krijgen over de vraag of die afspraak heeft bestaan en in welke vorm dan precies. Ik weet niet of ik daarmee in ieder geval voldoende antwoord heb gegeven op uw vraag.
Kijk, dan gaan we bijna het stuk behandelen. Dat is niet de bedoeling. Nee, kijk, in de krant komt het over alsof de waarheid boven tafel is. En in uw voorstel aan de raad doet u hetzelfde, gebruikt u alleen een heel andere term. Het is minimaal voor de burgers ontzettend verwarrend.
Het zij zo. Maar gelukkig zit er ook pers als het raadsvoorstel behandeld wordt en mogelijk wordt daar dan goed verslag van gemaakt. Ik ga verder. Verder niemand? Dan ga ik naar de andere kant. Wie aan mijn rechterzijde? Geen vragen? Hartelijk dank. Dan is dat agendapunt ook afgehandeld. En dan komen we bij onderwerp nummer 4. Voorstel betreft de uitwerking motie verbonden partijen vast te stellen en het bijbehorend format in zaken rapporteren over de verbonden partijen in de programmabegroting en jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen. Neemt u het voor kennisgeving aan of wilt u nog iets erover zeggen? Heer Van Leij.
Dank u voorzitter. Met betrekking tot agendapunt 4 hebben wij de motie er keurig bijgekregen. En wat mij verbaast en waar ik graag wel opheldering over wil hebben, is dat er onder bij de inhoud aangegeven wordt, is dat men op zijn minst ambtelijke en bestuurlijke inzet qua inzicht wil hebben. Nou, dat inzicht dat missen wij in alle voorgelegde stukken. Dus ik ben benieuwd waarom dat achterwege is gebleven.
Wij kunnen ons vinden in het voorstel.
Ja. Verder nog op of aanmerkingen? Ja. De heer Snijder.
In de motie staat met name ook in het derde gedeelte dat er in verband met de bezuinigingen principiële keuzes moeten kunnen maken over onder meer de gewenste en noodzakelijke gemeentelijke taken. Ja, de opsomming van zo'n 70 overleggen, de eerste 11 kunnen wij volgen en ook begrijpen, die andere ook wel. Maar we vroegen bij die andere ons af, omdat daar met andere gemeenten ook wordt samengewerkt, dat je toch niet uit een soort efficiëntieslag zou kunnen gaan samenwerken met andere gemeenten en bijvoorbeeld wethouders die naar allerlei overleggen moeten of ambtenaren die naar overleg moeten, zeggen van nou, goh, Bergen gaat naar dat overleg, Kastikum gaat dat overleg, overleg van een andere gaat Kastikum naartoe. Zodat je een verdeling maakt en daardoor veel efficiënter met de tijd van de wethouders omgaat en de tijd van de ambtenaren.
Hartelijk dank. Het college. Jeroen.
Dank u wel, voorzitter.
heel kort als het gaat om de vraag van gemeentebelangen om inzage te krijgen in de ambtelijke en bestuurlijke inzet. Dan zitten we eigenlijk al op afdelingsplan niveau en ik denk niet dat we dat moeten willen. We moeten het ook niet zwaarder maken dan dat het is. Het document biedt een format voor u op basis waarvan u inzage heeft in welke partijen, gemeenschappelijke regeling, privaatrechtelijk of welke netwerken wij als gemeente participeren. Ik participeer daarin met een aantal uren. De ambtelijke organisatie ondersteunt daarbij. Maar nogmaals, ik zou niet weten wat dat verder voor informatie levert om hierover over te besluiten. Ik bedoel, ik zie daar de noodzaak niet van. En als het gaat om D66, refereert aan bijlage 3, die opsomming van die verschillende netwerken waarin we participeren. Uw punt is helder. Het gebeurt ook al ten dele. Als ik bijvoorbeeld het regionaal overleg economische zaken neem, dan en met name dus waar het gaat om toerisme en recreatie, dan zien we dat wij als gemeente Bergen en gemeente Castricum participeren, maar wij een soort roulatiesysteem hebben waarbij wij agendalid zijn en de gemeente Castricum namens ons en de overige kleine gemeenten in de Duinstreek de honneurs waarneemt in het zogenaamde rayonoverleg. En zo kijken we steeds ook in PORA-verband in hoeverre we elkaar daarin kunnen ondersteunen of kunnen vrijwaren dat iemand anders zeg maar de honneurs waarneemt. Dus die efficiëntieslag die is onderling wel werkzaam.
Meneer Van Leijen, tevreden? Bijna. waarom ik deze vraag heb gesteld is dat als wij wel gaan overwegen om te schrappen, dan is het wel van belang is om inzicht te hebben in die uren. Want dan kan je heel makkelijk een kostenbatenanalyse maken waardoor de nut en noodzaak voor onszelf ook vastgesteld wordt. Waardoor we dat de overweging beter kunnen maken en op die manier wellicht een aantal van die posten te gaan schrappen als we mochten zover komen.
Ja, maar ik denk dat we het naar een iets wat hoger abstractieniveau moeten stellen. Kijk, de discussie over nut en noodzaak is eigenlijk een discussie over zelf doen versus het collectief doen. De kosten van opzegging versus nogmaals het zelf doen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regeling waar wij een financieel en bestuurlijk belang in hebben, als bijvoorbeeld de MRA, de Milieudienst, dan is het ondoenlijk en inefficiënt om weer een hele aparte milieutak binnen de gemeente Bergen op te zetten met een ambtelijke bezetting die vervolgens weer bij wijze van spreken bij de tjatja decibellen gaat meten. Dat kun je veel beter centraal regelen. En als ik dan moet nagaan hoeveel ambtelijke uren wij daaraan besteden, ja, dan gaat me dat wat te ver. Het is meestal zo dat wij gewoon een jaarplan krijgen van de MRA en op basis van onze input maatwerk wordt geleverd voor de gemeente Bergen. En daar hangt een bepaald prijskaartje aan. En u wordt daar altijd keurig over geïnformeerd wat dat prijskaartje is aan het einde van het jaar. Wanneer u ook de jaarstukken bijvoorbeeld van de MRA kijkt. U kunt zelf ook als gemeenteraad sturen in het programma van de MRA. U kunt meehelpen prioriteiten stellen. Dus ja, met andere woorden, uw vraag over als we inzicht hebben in de ambtelijke CQ-bestuurlijke inzet en op basis daarvan een nut- en noodzaakdiscussie kunnen voeren, ja, dat vind ik te detailistisch. De nut- en noodzaakdiscussie die wordt gevoerd op basis van doe ik het zelf of besteed ik het uit. En bij al deze zaken zien we dat het uitbesteden aan een collectief orgaan als bijvoorbeeld de MRA vele malen efficiënter is dan wanneer je het in huis doet.
Maar u snapt de overweging die wij graag willen maken. Op het moment dat wij ergens over besluiten, dan zal dat inhouden is dat wij of een ambtelijke budget hebben, zeg maar, of dat we het ergens centraal gaan houden. Die twee dingen die zou ik graag willen afwegen voordat ik een juist besluit kan nemen. En dat
Ik denk dat u op basis van de discussie die ik nu net met u voer en op basis van de afwegingen die hierin staan, wel degelijk een juist besluit kunt nemen. Nogmaals, er staat heel duidelijk in van als we het niet doen en we moeten uit de gemeenschappelijke regeling treden, dan kost dat ons zus en zoveel geld. Dan moeten we waarschijnlijk ook zelf een eigen organisatie rondom, ik noem maar weer even de MRA, rondom milieuhandhaving optuigen. Ja, nogmaals, je kunt het op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen. Het is vele malen goedkoper wanneer je het collectief doet dan wanneer je het weer in huis neemt. Nou, zo hebben we steeds die afweging gemaakt bij al die gemeenschappelijke regelingen. En ja, nogmaals, het wijst uit gewoon dat het deelnemen in de gemeenschappelijke regeling goedkoper is. En ik bedoel, laat onverlet dat we ook gewoon goed gaan kijken naar werkt die organisatie efficiënt. Ik bedoel, collega Luttig Zwart zit namens de gemeente Bergen in de GR van de GGD. Ja, er wordt wel degelijk gekeken naar de overheid binnen die GGD. En er wordt ook wel degelijk een bezuinigingstaakstelling vanuit het collectief richting het bestuur van de GGD, of richting de directie van de GGD geventileerd. Dus ja. Ik vind het een, ik wil niet zeggen dat ik het een non-discussie vind, maar ik vind de discussie wat te detailistisch. Laten we nu vooral kijken van nut en noodzaak op basis van wat levert het op als we het uitbesteden aan efficiëntie versus wat kost het ons intern. En nogmaals, dan slaat de wijzer positief uit naar uitbesteden.
Ik zie meneer Verleij instemmend knikken. En ik durf het bijna te zeggen dat dit een A-stuk gaat worden. Heb ik dat goed begrepen? Hartelijk dank. Dan gaan we verder met agenda punt B. En dat is geagendeerd door D66. Met een verzoek, een memo die u allemaal via nazending heeft ontvangen als het goed is. Tot u is gekomen. En dat wordt dan hier in de ARC besproken. Maar voor wij dat gaan bespreken, is er een inspreker. En we hebben zich gemeld, de heer Brouwer en Bras. Wie gaat er inspreken? Moet er nog gedobbeld worden? Er wordt niet ingesproken. Dan gaan we het agendastuk nu bespreken. En wie mag ik erover het woord geven? Ik ga eens rechts kijken. Heer Hals.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een vraag aan het college. Wie hier nou de verantwoordelijke portefeuillehouder is voor dit verhaal? In de krant lezen we een trotse wethouder Hietbrink. En in dit stuk lezen we met name een wethouder Roem. Allereerst even antwoord. Wie is hier nu de wethouder die dit behartigt? Wat bent u?
Dat ligt eraan in welk stadium van het proces we zitten. In eerste instantie ging het over de aankoop van gronden. Grondzaken is de verantwoordelijkheid van mijn collega. Het is nu meer een RO-kwestie geworden, want het gaat eigenlijk om de ruimtelijke inpassing en wat er op die plek wel of niet kan. Daar ben ik primair verantwoordelijk voor en vandaar dat ik vanavond het woord voer.
Dank u wel voor dit korte punt. Wat zijn we blij dat we het op de agenda hebben gezet destijds. En ik kan me de memo van het college nog goed herinneren, nog goed voor de geest halen. Want die straalde absoluut niet uit dat ze voornemens waren om met name haar visie op met name daar al dan niet kunnen onderbrengen van de gemeentewerven. Om daar tot mogelijke verwerving over te kunnen gaan van het stuk terrein. Laat staan daar het bedenken van andere alternatieven als een gemeentewerf. En wat zijn we blij dat we dan toch hebben volgehouden om te proberen daar een andere invulling te geven. En dat blijkt dan. En wat ons dan, dat moet ons toch van het hart, als je dan kijkt naar de memo zoals die ons bereikt in december 2010. Ja, dan krijgen we er een beetje flauw gevoel op. Een beetje flauw gevoel van waarin in feite een korte herhaling van zetten wordt gegeven. Terwijl alles erop lijkt van jongens, we hebben gelijk, we zien de punten, maar het is eigenlijk een herhaling van zetten van met name de aanvankelijke memo die ons heeft bereikt. En zoals je wees dan ook een keer zo hoffelijk om in ieder geval te zeggen, raad, bedankt voor het initiatiefvoorstel. En bedankt voor het feit dat er nu toch blijkbaar licht zit, daar waar wij aanvankelijk helemaal geen licht zagen. En voor dat initiatiefvoorstel, daar willen we met name ook de collega-partij die hier mee voor verantwoordelijk is geweest, het CDA, hartelijk danken om met name deze opening te bieden. Blijkt nu inderdaad dat er dus interesse is van een aantal partijen hier binnen onze gemeente om daarnaar toe te verkassen. En daarmee een aantal obstakels die daar binnen de kern plaatsvonden, om die met name te verhelpen. En dat zijn een aantal obstakels die wij eigenlijk al jaren kennen in de dorpskernen. De vraag is om aan de portefeuillehouder in dit verband of met name het blijft bij de twee genoemde partijen zoals u die ook in de memo heeft verwoord en ook in de krant. Of dat er met name op dit moment breder wordt gezocht naar de invulling. Dat is eerst in eerste instantie wethouder.
Heer Groot.
Ja, dank u voorzitter. Ook wij waren een beetje verbaasd dat een bijna goede afloop op deze manier onder een politieke sluier verscholen moest blijven. Dat deden we in het verleden anders. Dan toch een aantal vragen. Er zijn nu twee problemen in onze gemeenschap waarvoor een oplossing gloort. En heel veel mensen, met name omwonenden, zullen daar ontzettend blij mee zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de problematiek die continu in onze gemeente aanwezig is en een ruimte vraagt, daarmee allemaal van de baan is. In de toelichting bij de motie hebben we een heel aantal zaken die een rol zouden kunnen spelen de revue laten passeren. We vinden er maar twee van terug. We hadden toch graag een overzicht van waar hebben we nu naar gekeken, wat is op ons pad gekomen, welk ruimtebeslag nemen die twee ondernemers op het totaal, wat betekent dat voor de hier ook aanwezige bewoners die tegen het terrein aanwonen en de buren, wat betekent dat voor het straatje, wat toch ook een historische, of het dijkje, wat toch ook een historische betekenis heeft, en in welk termijn zouden die geplande, verwachte en misschien wel hoopvolle oplossingen op een voor iedereen aanvaardbare manier tot een einde kunnen komen.
Heer Verlee, Van der Lee, sorry.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het memo laat dadelijk eigenlijk niks te wensen over. En daar zijn we op zich ook blij mee dat er weer actie is op dit gebied, op dit terrein. Om daar meer zeggenschap over te krijgen. En we hebben dat uiteraard in onze fractie besproken. En de doelstelling die er aan de grondslag ligt is natuurlijk in principe een hele goede om twee bedrijven uit te plaatsen uit onze gemeente. Die nu als hinderlijk worden ervaren. Maar er komt vanavond nog een stuk op de agenda over de bouw buiten bestaand gebied. En de discussie die we hebben gehad rond bijvoorbeeld de ontwikkeling rond Echt van de Hoef en het al dan niet daar verder aan de randen van de dorpen mogen uitbreiden. Toen was bij ons in de fractie kwam de gedachte op van ja, stel dat het helemaal niet doorgaat, die bedrijven, om wat voor reden dan ook. Maar dat komt dan eigenlijk vanavond misschien uit de agenda. Dan zou dit gebied ook, als wij erover beschikken, misschien nog een kans bieden voor de ruimte voor ruimteregeling. Of heeft de wethouder al zoveel credits gekregen bij de provincie voor de ontwikkeling van Echt van de Hoef West en Echt van de Hoef Oost. Toen de laatste keer dat de presentatie was, werden de geluiden naar de raad toe gesignaleerd dat dat allemaal niet zo ruimhartig was. Nou, in de ruimteregeling zou je, als je over zo'n gebied beschikt en het zou saneren en het zou teruggeven aan landbouw bij wijze van spreken, en je dan in ruil voor aan de randen van de dorpen wel weer wat mogelijkheden zou krijgen, dan zou het ook positief zijn voor onze gemeente. Dus er zijn meerdere kansen voor dit gebied. En daarom vinden wij ook dat wij hier goed bij moeten blijven zitten, om het zo maar te zeggen.
Hartelijk dank. Mevrouw Braak.
Ja, voorzitter, ik kan kort zijn. Naar de mening van GroenLinks is de motie goed uitgevoerd. We hebben dus gekeken naar de motie en het verhaal wat ernaast ligt. En wij zijn daar tevreden over. We zijn het dus eens met het bewandelde en nog het te gaan bewandelen pad. En we wachten met belangstelling de berichtgeving over de voortgang af.
Hartelijk dank.
Heer Bijl.
Ja, voorzitter, ik zou eigenlijk in eerste instantie niks stellen, omdat eigenlijk we zijn heel blij dat er gevolg gegeven is aan de motie eigenlijk. En dat heeft toch wel lange verhalen en eigenlijk was het onder tafel geschoven en ik ben blij, met name het CDA is toen als eerste eigenlijk naar voren gekomen. Dat hebben wij toen gesteund om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Maar ik voer nu het woord omdat wat de heer André van der Leyen voorstelt, daar wil ik toch even op inhaken. Het is natuurlijk, willen wij een ruimtelijk beleid hebben met een open landschap, en dat is eigenlijk ook het doel wat de provincie nastreeft, een open weidelandschap, ja, dan zou je eigenlijk dit soort industriële plukjes zou je eigenlijk niet in het landschap willen hebben. En nu de provincie eigenlijk met die ruimte-voor-ruimte-regeling zulke mogelijkheden schept om eigenlijk aan de rand van het dorp, weliswaar ook in het uitsluitingsgebied of het, hoe heet dat, bebouwd BGG of zo, ik ben er nog niet helemaal mee klaar. Maar in ieder geval het binnenstedelijk bebouwd gebied of zo heet het. Daar aansluitend, maar dus daarbuiten valt het dus eigenlijk, dus ook eigenlijk landelijk gebied, maar dan aansluitend op de kernen. Dat is natuurlijk eigenlijk, als je goed stedenbouwkundig kijkt, is dat een veel fraaiere oplossing natuurlijk. En dat zou wel mogelijkheden kunnen gaan geven tot een betere invulling. Alleen vrees ik een beetje dat het dan een heel langdurig proces gaat worden. En ik denk dat vooral de twee bedrijven met alle omwonenden eromheen, dat die er gebaat zijn bij een snelle oplossing. Zover.
Hartelijk dank. Het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vijftal vragen of opmerkingen genoteerd. Misschien is het goed om even te beginnen waar het college u over heeft geïnformeerd in juni 2010. Want ik hoor een aantal opmerkingen over onder de tafel geschoven, werd zelfs net gebruikt. En het lijkt me toch goed om nog even te citeren uit dat memo. Wat hebben we nou precies gemeld aan de raad in juni 2010? We hebben gemeld dat we niet tot aankoop over wilden gaan. We wilden niet tot aankoop overgaan omdat er nog heel veel onduidelijkheden waren over de ruimtelijke mogelijkheden op het perceel. En we wilden niet tot aankoop overgaan omdat er niet een direct belang was vanuit de gemeente. Hè, dan ging het over de gemeentewerven gezien. Omdat we dan ook alle financiële risico's zouden dragen. We hebben ook gezegd in juni dat wij een actieve rol wilden spelen in de planvorming met betrekking tot het complex. Ik citeer nu uit het memo dat u in juni heeft gekregen. En daarom hebben we toen voorgesteld om met de ROVB, dat is dus, zeg maar, de partij die eigenaar is van het complex, gezamenlijk een visie op te stellen, eventueel met een marktpartij. Dat is niet om flauw te doen, maar dat is wel om de motie in perspectief te plaatsen. Wij zijn blij met de motie, die ondersteunt naar ons idee ook zeg maar datgene wat we hebben ingezet. En we beschouwen het ook als een mandaat om inderdaad op enig moment te gaan onderhandelen. Laat duidelijk zijn, want dat staat ook in het memo dat u vorige week heeft ontvangen, dat wij pas tot aankoop over willen gaan op het moment dat duidelijk is dat de genoemde partijen ook bereid zijn om via een ABC-constructie vervolgens het bedrag te betalen. Dus de uitspraak die we eerder hebben gedaan over het al dan niet nemen van financiële risico's blijft wat ons betreft overeind staan. De vraag van meneer Half, blijft het bij deze twee partijen? We hebben gesproken met Min en Tandag, omdat daar vanuit de structuurvisie landelijk gebied ook een politiek mandaat voor is. We hebben daar gesteld letterlijk dat het MOC-complex Egmond aan de Hoef mogelijkheden zou bieden voor lokale bedrijvigheid. We hebben aan Min en Tandag in eerste instantie gevraagd, die zijn op het terrein geweest, hoe denken zij erover? Zij zien mogelijkheden om het hele terrein in gebruik te nemen, met z'n tweeën. Dat is meteen een antwoord op de vraag van meneer Groot. Blijft het bij deze twee partijen? Wat ons betreft voorlopig wel. Dat zijn de twee partijen waarmee we aan tafel zitten. Dat zijn ook de twee partijen die hebben gezegd, als wij kijken naar de voorwaarden die er al eerder zijn gesteld door de provincie en de ruimte die er dan overblijft voor onze bedrijven, dan biedt dat goede mogelijkheden en het biedt ook mogelijkheden, want dat is natuurlijk een van de problemen waar de bedrijven in de kernen tegenaan lopen, om op termijn nog wat te kunnen groeien. De omwonenden, meneer Groot, zijn er ongetwijfeld blij mee. Dat geldt niet per se voor de direct omwonenden van het MOP-complex Egmond aan de Hoef. He, want daar vroeg u naar, van hoe gaat dat nu verder en hoe zit het met het verkeer. Dat zijn allemaal belangrijke vragen, maar dat zijn precies de vragen die we in de komende periode moeten gaan beantwoorden. Er is een gesprek geweest met de drie direct omwonenden. Afgelopen dinsdag heeft dat plaatsgevonden, ook op verzoek van de omwonenden zelf. En daar hebben we ook met de omwonenden besproken hoe het proces nu verder in elkaar zit. Dat was een vraag van de heer Groot, hoe zit het met de termijnen? Nou, de procedure is nu zo dat de volgende stap, zo hebben we dat ook in het memo opgeschreven, is eigenlijk dat we een plan moeten voorleggen aan de adviescommissie ruimtelijke ordening. We hebben een gesprek gehad met de gedeputeerde en die heeft eigenlijk bevestigd dat het eerdere standpunt van de provincie over de mogelijkheden op het MOP-complex voor bedrijvigheid, voor lokale bedrijvigheid, dat die nog steeds gelden. Onder het nieuwe regime en met de vaststellen van de provinciale structuurvisie en het instellen van de adviescommissie ruimtelijke ordening, moet er nu een advies komen van de adviescommissie ruimtelijke ordening. En dat zal zwaar wegen bij een uiteindelijk besluit van gedeputeerde staten. Dat is dus het eerste wat er moet gebeuren. Dat betekent dat er een inrichtingsplan moet komen voor het complex zelf. Maar dat er ook goed moet worden gekeken naar vooral bijvoorbeeld ook de verkeersafwikkeling. Want dat is een moeilijk punt. Dat is niet, je kunt zich dat voorstellen. Het is nu een complex waar eigenlijk nauwelijks verkeersbewegingen zijn. In ieder geval naar het complex toe. Nou, als die twee bedrijven daar komen, dan zal dat behoorlijk gaan toenemen. En daar moet een goede oplossing voor worden gevonden. En dat zal ook voor de adviescommissie ruimtelijke ordening een belangrijke overweging zijn bij de beoordeling van het plan. Het is dus, de blijdschap is denk ik aan de ene kant, wij zijn ook blij dat we de stappen hebben genomen die er nu genomen zijn. Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat het allemaal in kannen en kruiken is. Er is nog een lange weg te gaan. Nou, dat inrichtingsplan, dat moet eerst worden opgesteld in samenspraak met de twee partijen. Dat zullen we ook ambtelijk toetsen bij de provincie. We hebben afgesproken met de direct omwonenden dat als wij verder zijn met Min en Tambach, dat we ook de omwonenden met de omwonenden het inrichtingsplan zullen bespreken. En dan komt de stap naar de adviescommissie ruimtelijke ordening. Parallel daaraan moet er worden gekeken naar wat er kan op de achterblijvende locaties, omdat wat er kan op de achterblijvende locaties een belangrijke rol speelt bij de vraag of het aankoop en inrichting van het terrein voor de twee bedrijven al dan niet te financieren is. Nou, aan wat voor termijnen moet je dan denken? Ik denk dat we zeker een paar maanden bezig zullen zijn om dat inrichtingsplan op te stellen. Ik ken de kalender van de adviescommissie ruimtelijke ordening niet. Maar die zullen niet elke week bij elkaar komen, dus daar gaat wat tijd overheen. Dus ik verwacht dat we dan richting het eind van het jaar gaan voordat we weten hoe de provincie erover denkt. Dan heb je eigenlijk alle informatie, maar moet je daarna ook nog het bestemmingsplan wijzen. Nou, dat is een gemeentelijke procedure. Dat kan of door het op te nemen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, als dat op dat moment ver genoeg is. Of dat moet via een postzegel bestemmingsplan procedure, want het heeft nu een andere bestemming. Defensiedoeleinden, nou, dat moet worden omgezet. Daar gaat ook snel drie kwart jaar overheen. Dus ik verwacht dat het eind 2012 is voordat echt de hele procedure doorlopen is. Ik denk wel dat we voor die tijd duidelijkheid hebben wat er kan. Gezien de besprekingen die we tot nu toe hebben gevoerd, ga ik ervan uit dat als er een goed plan komt, de bestemmingsplanprocedure in ieder geval vanuit de gemeenteraad ook redelijk snel kan worden doorlopen. Maar dat zijn natuurlijk wel procedures die doorlopen moeten worden. Dus het is niet morgen gerealiseerd. Dan nog de vraag van de heer Van der Leij over al dan niet bestaande bebouwd gebied en wat daar en de relatie met Egmond aan de Hoef. Nou, ik wil die koppeling op dit moment niet maken. Om twee redenen, of eigenlijk om één reden. Dat is namelijk dat op beide ontwikkelingen er op dit moment een positief signaal ligt vanuit de provincie. Hè, dus er is in het verleden door het vorige college al een prealabele vraag gesteld aan de provincie of lokale bedrijvigheid en een gemeentewerf gerealiseerd konden worden op het Mondcomplex. Daar heeft de gedeputeerde toen van gezegd, nou, dat zien we op zich wel zitten. Dat is nu nog eens bevestigd. En hetzelfde geldt, daar bent u over geïnformeerd, over de ontwikkelingen rond Egmond aan de Hoef. Om dat nu op een of andere manier aan elkaar te gaan koppelen, dat lijkt me onverstandig. Want we hebben een uitspraak gevraagd over de beelden die we ook met de raad en de inwoners van Egmond aan de Hoef hebben gedeeld. En daar hebben we een positieve signaal op gekregen. Dus ik zou dat op dit moment nog niet aan elkaar willen koppelen. Dat was het voor de eerste termijn.
Hartelijk dank. Zijn alle vragenstellers tevreden? Of zijn er nog vragen blijven liggen? De heer Groot.
Ja, dank voor uw beantwoording en van mijn kant, of via mijn fractie in ieder geval, blijdschap dat er dat de kar aan het rijden is. Eén advies wil ik u in ieder geval nog proberen mee te geven. De Hoevenweg wordt heringericht. De ticketpaaltjes staan tot vreugde en verdriet van sommige bewoners daar, in ieder geval in het landelijk gebied, laat ik het voorzichtig zeggen. Maar ook daar moeten nog een aantal procedures gelopen worden. Als u nu praat over een ingewikkelde verkeersafwikkeling daar, wacht niet. En probeer mee te liften. Als er dan een plan ligt, dan is in ieder geval dat facet van het plan is ook bij alle partijen bekend. En dan hoeven we daar geen tijdverlies te leiden. Dan nog één vraag die overblijft. In de motie zijn een heel aantal oplossingen aangedragen. U heeft nu twee bedrijven waar u eigenlijk alles aan vastkoppelt. Het lijkt mij verstandig om in ieder geval uit die lijst nog één of twee oplossingsmogelijkheden te ventileren. Die in te lichten wat er op dit moment aan de hand is. Mocht één van de bedrijven op wat voor reden dan ook zeggen, nou, dat is voor mij een onhaalbare kaart, dan gaat er geen tijd verloren om te kijken welke eventuele andere gegadigden op die dan inmiddels rijdende trein zouden willen springen.
Heer Half.
Ja, datzelfde idee, dat hadden wij ook. Zorg inderdaad dat je ook op het moment dat er een van de twee afhaakt, dat het proces niet staakt, dat je door kunt gaan en dat er dus een alternatief voor de hand is op basis waarvan je dan kan anticiperen. We zijn blij van de wethouder te horen dat met name het belang van de direct omwonenden ook bij het Mopcomplex serieus wordt gewogen, maar ook niet anders verwacht. Maar dat die ook met name nadrukkelijk worden betrokken bij met name eventuele knelpunten die zouden kunnen ontstaan bij realisatie. Ik zeg het voorzichtig, zouden kunnen ontstaan, want dat is nog niet zeker. We zijn benieuwd naar de voortgangen en gaan ervan uit dat we hier tussentijds, zoals we ook nu worden geïnformeerd, op de hoogte zullen worden gehouden.
Heer Hiebrink.
Ja, heel kort. Allereerst dank voor de suggestie over de herinrichting van de Hoeverweg. Dat zullen we zeker meenemen. De andere bedrijven, daar moet ik misschien wel kort iets over zeggen. We hebben met deze twee bedrijven gesproken omdat daar naar ons idee een duidelijk politiek kader voor is. Er is herhaaldelijk in het verleden over gesproken. Het is ook op die manier in de structuurvisie landelijk gebied vastgelegd. Andere bedrijven erbij betrekken is lastig. Het is namelijk niet zo dat alleen lokale bedrijven geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op het Mopcomplex. Er is een hele lijst met gegadigden, zal ik maar zeggen, bij het RVOB ook. Op het moment dat RVOB een openbare verkoop zou starten, dan hebben al die partijen ook recht om daarop te reageren. We hebben ons met opzet beperkt tot deze bedrijven om niet in de ingewikkelde discussie te komen over de vraag van waarom de ene partij wel en de andere partij niet. We hebben bij deze twee bedrijven volgens mij een heel duidelijk kader. Daar komt nog bij dat een van de zorgen, dat was meteen al duidelijk in het eerste gesprek met de direct omwonenden, een van de zorgen van de direct omwonenden is dat het niet bij deze twee bedrijven zal blijven, maar dat er in de toekomst vervolgens meer bedrijven gevestigd zullen worden met alle gevolgen van dien. Ik zou in ieder geval op dit moment niet die suggestie willen wekken. Er zijn meer geïnteresseerde partijen. U heeft ook zelf een brief ontvangen op enig moment bijvoorbeeld van het crematorium. Nou, zo zijn er meer partijen die geïnteresseerd zijn. Ik zou me op dit moment in eerste instantie willen richten op deze twee bedrijven. Die hebben aangegeven dat ze zeer geïnteresseerd zijn. Ik ga vooralsnog uit van de goede afloop. Als dat niet zo is, dan moeten we natuurlijk snel schakelen, maar dan liggen er wel een aantal alternatieven. Maar laten we het eerst met deze twee partijen doorexerceren, wat mij betreft. Dat was het, meneer de voorzitter.
Half.
Ja, laatste dan nog. Ik weet in ieder geval dat beide partijen, of in ieder geval één van beide partijen, gehouden is aan een hinderwetvergunning. Ik ga ervan uit dat er met name een dergelijke hinderwetvergunning ook van toepassing is op deze nieuwe locatie.
Ja, even heel kort, want kijk, het zijn allemaal vragen die gaan we natuurlijk gewoon onderzoeken. Hè? Ik bedoel, we moeten kijken waar willen ze dan precies, als je een inrichtingsplan gaat opstellen, waar zouden ze dan precies wat willen doen? Wat betekent dat voor in ieder geval twee van de direct omwonenden, die wonen zeg maar op het terrein, hè? Dus die wonen er echt heel dichtbij. Nou, dat geeft een aantal beperkingen en ja, daar zal natuurlijk rekening mee moeten worden gehouden. Maar dat zijn natuurlijk zaken die ook de adviescommissie ruimtelijke ordening gaat toetsen en ja, waar dus gewoon goed naar gekeken moet worden.
Dames en heren, bent u tevreden over de discussie? En bent u tevreden over de informatie die u van het college gekregen heeft? Dan is dit punt afgehandeld, want de doelen zijn bereikt van punt 5. Dan heb ik nog een vraag. Heeft u behoefte aan pauze? Want het staat bij mij op de agenda. Nee? Nou, ik vind tussendoor even een opmerking dat u geweldig goed snel vergadert. En ik hoop dat u de vaart erin houden.
Voorzitter, een vraag?
Ja, gaat uw gang.
Is er een optie om met name dat agendapunt over het landelijk gebied om dat te veranderen, om dat naar voren te halen? En dat andere punt over het activa beleid naar achter te halen, gelet op het publiek op de publieke tribune.
Ik kijk even in het rond of er nee-knikkers zijn. Ja. Activa is zo klaar. Het gaat om één zinnetje. Ik geef u al heel veel goede moed, want ik kijk voorzichtig naar de wethouder en die heeft een blos op zijn wangen. Gaan we gauw naar agenda punt 6 met uw welnemen. En ik heb hier een advies van de commissie van onderzoek voor me liggen en hopelijk heeft u dat ook. En daar is een heel klein zinnetje in veranderd en het gaat om het woordje kunnen en dat is vervangen door worden. Dus niet kunnen in mindering worden gebracht, maar worden in mindering gebracht. Misschien is het verstandig om even de wethouder het woord te geven, want misschien haalt hij meteen de kou uit de lucht.
Voorzitter, de commissie van onderzoek gehoord hebbende kunnen wij met deze wijziging leven. En kan het ook als zodanig worden aangepast in een nota activa beleid.
Vindt u het erg, mevrouw Kind?
Ja. Kan het een A-stuk worden?
Nou, en ik zie iedereen instemmend knikken, dus u heeft een goede voorzitter. Meneer Bijl heeft nog een opmerking.
Ik had nog een opmerking, ja. Dat is bladzijde 10. Er staat in onze gemeente, worden geen personeelskosten en dergelijke toegerekend aan investeringen. Daar hebben we al eens eerder een discussie over gehad. En toen bleek dat het inderdaad, als het in de exploitatiebegroting was, dan waren het geen zaken waarbij de personeelskosten een rol zouden spelen. Maar bij investeringen, daar is volgens mij een motie voor aangenomen, dat bij echte investeringen waar kapitaallasten mee gemoeid zijn, dat daar wel degelijk de personeelskosten ook bij betrokken zouden worden. Ik heb de motie niet voor me, ik heb het niet helemaal het beeld helder. Maar ik dacht dat dit een motie was die de heer Roem destijds ingediend heeft. Dus misschien dat bij hem het licht nog wel gaat branden hierover.
Wethouder.
Nou, ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat ik mij die motie, die ik dan destijds als fractievoorzitter of als raadslid zou hebben ingediend, niet kan heugen, meneer Bijl. Als het gaat om de nota activa beleid, dan is het feitelijk een actualisatie van de nota die we ook in 2006 hebben vastgesteld. Hij is op twee punten gewijzigd. Als daar een motie ook aan ten grondslag heeft gelegen, die ik zou hebben ingediend in mijn vorige raadsperiode, ja, ik kan me dat niet herinneren. Ik heb me in ieder geval niet scherp op mijn netvlies staan, meneer Bijl.
Nou, het zal geen motie zijn naar aanleiding van deze activa-beleid. Maar het was meer, dacht ik, een motie ten aanzien van bepaalde investeringen of begrotingspost. Dus dat is niet geactualiseerd. Als dat toen die motie aangenomen was, is dat niet geactualiseerd in deze nota. Dat lijkt me heel terecht. Het enige is, als ik zal overleg voeren met de Griffie. Ik heb dat tot nu toe niet gedaan. Ja, maar dat is misschien niet zo op te rakelen. Dan vraag ik of ik in de volgende vergadering dat ik daar even op terug mag komen. Ja?
Heer Half.
Dank u wel, voorzitter. Wij verzetten ons ook niet tegen de uitgangspunten. Uiteraard niet, anders had u dat wel gehoord in de commissie van onderzoek. Toch twee vragen. Pagina 17. En dat ging met name om de afschrijvingstermijnen. Waar ook binnen onze fractie toch nog eens vraagtekens werden gezet bij de afschrijvingstermijn van 60 jaar voor de riolering, drukriolering en aanleg van de IBA's en het afwateringssysteem. En onze vraag was echt zo van, hoe realistisch is nou echt die 60 jaar? En baseren we ons daarbij dan op de kengetallen zoals die bekend zijn, ook landelijk? Rechtvaardigd, is dat gerechtvaardigd om uit te gaan van die 60 jaar? Graag uw antwoord.
Nou, meneer Half, ik heb geen reden om te twijfelen aan de afschrijvingstermijnen die in bijlage 1 benoemd staan. Ik neem aan dat deze afschrijvingstermijnen ook bijvoorbeeld via Rionet als algemeen kengetal aan ons ter beschikking worden gesteld. Maar wat ik al zei, in 2006 is deze nota activa beleid ook vastgesteld. Toen waren de afschrijvingstermijnen voor de riolering ook 60 jaar. Daar is als zodanig geen, voor zover ik nu kan aannemen, geen wijziging ingekomen.
Laat ik u de vraag anders stellen. Ja, nee, goed. En ik heb ook gezocht naar met name benchmarkgegevens hierover in het land, maar die zijn er dus niet. De enige benchmark die we hebben is onze vorige nota activa beleid. En dat is natuurlijk geen representatieve vergelijking, want je praat over je eigen keuken. En het blijft praten over de eigen keuken. Ik zou u graag natuurlijk uiteraard het voordeel van de twijfel geven van dit verhaal. Waar het niet dat we toch gegarandeerd willen hebben dat met name die afschrijvingstermijn gerechtvaardigd is. En waarom? Ik zal u een voorbeeld geven. Ik ken de discussie nog uit het verleden waarin we eigenlijk lucht kregen in de begroting door met name de afschrijvingstermijnen te verhogen. Dat gaf lucht in de begroting. En dat was niks meer dan met name een boekhoudkundige ingreep op basis waarvan je lucht kreeg in de begroting. Dat kun je doen op het moment dat je dan ook weet dat met name de controles die er zijn uitgevoerd op dergelijke werken dat rechtvaardig. De vraag is van de afschrijvingstermijnen zoals we die hier dan hanteren. Zijn die dan valide als je kijkt naar met name de inspecties die er zijn geweest ten aanzien van de werken die we hier hebben liggen? Lopen we geen risico's? Punt.
Ja, kijk, ik vind, u noemt het voordeel van de twijfel. Ik vind dat wel wat gechargeerd overkomen. Ik bedoel, we praten hier over een nota activa beleid en dan praten we nog nota bene over een actualisatie. Kijk, als het gaat om de afschrijvingstermijn op basis van de economische levensduur. Nogmaals, ik heb geen reden om te twijfelen aan de verifieerbaarheid van deze getallen. Als er staat voor kopieermachines 7 jaar en voor snijmachines 10 jaar en voor rioleringen 60 jaar.
Ja, en daar verzetten wij ons ook niet.
Nee, maar goed, u vraagt echt concreet van wethouder, waar haal je die 60 jaar vandaan? Ja, nogmaals, dat zal op basis van de onze bekende kengetallen zijn. En ja, ik zou niet weten wat ik daar nu aan moet veranderen. Nogmaals, het is 60 jaar en dat is vergelijkbaar met zoals we hem ook in de vorige nota activa beleid hebben gehanteerd. Dus ja, ik snap de discussie.
Goed, we gaan niet dwars liggen in dit verhaal. Absoluut niet. En voor ons mag het ook rustiger een aanstuk worden. We gaan ook daar niet moeilijk over doen. Maar wat we gewoon willen weten van u, is of u wilt uitzetten in de ambtelijke organisatie. Of met name dat die termijn van die 60 jaar gerechtvaardigd is. Dus je kijkt naar de situatie in Berg. Punt. Of u die vraag kunt uitzetten. Of u ons dat in de memo kunt doen. Zoekomen.
Ik wil best even nagaan bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte of de afschrijvingstermijn van 60 jaar ook als zodanig een breed gehanteerde afschrijvingstermijn is voor riolering als zodanig.
Nee, dat is niet de vraag. De vraag is of de afschrijvingstermijn zich verhoudt tot de actuele situatie van ons rioolstelsel in Berg.
Als dat een vraag is die u mij stelt, dan wil ik dat best even laten uitzoeken, meneer Half. Maar voor mij is het met alle respect gewoon een getal op basis waarvan wij onze activa waarderen. Ik bedoel, ja, ik heb daar voor de rest eigenlijk niets aan toe te voegen aan die discussie over die termijnen.
Ik begrijp dat u zich niet verzet tegen het beantwoorden van mijn vraag.
Toezegging, er volgt een memo. Ik kijk nog even rond. Heer Bijl, gaat u er ook mee akkoord dat het een A-stuk wordt? Of?
Ja.
Ja, oh. Verder geen twijfels. Het wordt een A-stuk. Hartelijk dank. Dan gaan wij met gezinde spoed naar agenda punt 7. En er hebben zich twee insprekers aangemeld. Allereerst mevrouw Gimmink van Pesman Advocaten en ze spreekt namens een cliënt. Ja.
Dank u wel. Ik spreek namens de familie Schouten, specifiek mevrouw Schouten, die woonachtig is op de Baakmeerdijk 2. Ik beloof te kort te houden, ik heb voor de griffie ook een pleitnota liggen voor de verslaglegging. Geachte commissieleden. Dus. Oh, sorry. Mevrouw Schouten maakt graag gebruik van de gelegenheid in te spreken op de nota bouwen buiten bestaand bebouwd gebied die het college aan u ter visie heeft voorgelegd. Zij heeft daartoe op 14 maart per e-mail ook een schrijven aan u gericht. De familie Schouten is sinds 1645 woonachtig op de Baakmeerdijk. De huidige bewoonster, mevrouw Schouten, is 51 jaar woonachtig op de boerderij. Zij is inmiddels 73 jaar oud. Mevrouw Schouten wil graag in een kleinere woning op het boerenterrein woonachtig blijven. Ze is daartoe al sinds 2007, dus al 4 jaar, met de gemeente in overleg. Tot dusver zonder concreet resultaat, ondanks veelvuldig overleg. De boerderij uit 1861 is een uniek monument in volledig originele staat van binnen en buiten, waarbij de boerderij en de schuur met identieke gevels één ensemble vormen. De boerderij wordt veelvuldig bezocht door lokale historische verenigingen. Begin 2007 is mevrouw Schouten benaderd door de gemeente in het kader van het beleid vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing om verrommeling van het landschap tegen te gaan. In dat kader is een restauratieplan voor de bouwvallige historische schuur ontwikkeld. In het voorgestelde bouwplan wordt de schuur verplaatst naar de voormalige locatie, wat zorg draagt voor een betere zichtlijnen op de monumentale boerderij, derhalve een landschappelijke verbetering. De financiering van de herbouw van de schuur is een aanzienlijke investering, waar mevrouw Schouten een hypotheek moet nemen. Deze hypotheek wordt door de bank alleen verleend indien de schuur een woonbestemming krijgt. Dit zal mogelijk zijn gezien de wens van mevrouw Schouten om in een aangepaste woning op het boerenterrein te blijven wonen. Het monument blijft verder in stand. Het bouwplan is door diverse ambtenaren en de wethouder van de gemeente Bergen en de provincie meermalen positief ontvangen. Toch is de besluitvorming gestokt gezien de veelvuldige ambtelijke wisselingen bij de gemeente Bergen. Na 4 jaar traineren en op ambtelijk aangeven allerlei kosten te hebben gemaakt aan onderzoeken en uitwerking van het bouwplan, voelt de gemeente Schouten zich aan het lijntje gehouden. In het huidige voornemen van het college zou de uitvoering van het bouwplan niet langer mogelijk zijn. Het college stelt dat de procedures voor dergelijke bouwplannen voor één woning te kostbaar zijn. Bovendien stelt het college dat de afgelopen periode gebleken is dat dergelijke procedures stranden bij de provincie. Schouten betwist deze argumenten. Allereerst stelt Schouten dat het college reeds vooruitloopt op een discussie die plaats hoort te vinden in het kader van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, welk bestemmingsplan tot op heden nog steeds niet is voorgelegd aan de gemeenteraad. Voort stelt Schouten dat de provincie de uitvoering van dergelijke plannen niet bij voorbaat uitsluit. De provincie heeft nadrukkelijk de mogelijkheid opengehouden uitzonderingen te maken op het beleid voor het buitengebied, indien het buitengebied daarop vooruit gaat. De stelling van het college dat op heden dergelijke procedures stranden bij de provincie is niet onderbouwd. De praktijk van de afgelopen jaren is immers dat bouwplannen stranden op het gebrek aan gemeentelijke capaciteit. Bovendien stelt de gemeentelijke ruimte voor ruimtebeleid dat slechts gebouwd mag worden in buitengebied wanneer agrarische bijgebouwen van meer dan 1000 meter worden afgebroken. In de gemeente Bergen zijn de agrarische bedrijven echter kleinschaliger. Derhalve zou nooit voldaan worden aan dit criterium. Uit de nota volgt dat het college slechts wil meewerken aan projecten voor meerdere woningen aan de rand van de bebouwde kom. Een dergelijk beleidsvoornemen zou wellicht wel in strijd zijn met provinciaal beleid dat slechts bij uitzondering en slechts wanneer de landschappelijke kwaliteit vooruitgaat wil meewerken aan bouwen in het buitengebied. Schouten verzoekt de commissie negatief te adviseren omtrent dit beleid. Voorts verzoekt Schouten u om aan te dringen bij het college tot behandeling van de bouwaanvragen in het buitengebied. We hebben begrepen dat er een 13 aanvragen al in 4 jaar in behandeling zijn, gezien het grote tijdsverloop. In geval van Schouten is dit een zeer dringende aangelegenheid. De schuur staat op instorten, wat een groot verlies van de cultuurhistorische waarde zou zijn. Ik dank voor uw aandacht.
Hartelijk dank. Blijft u nog even staan, wellicht zijn er vragen. Geen vragen. Ik dank u voor uw inbreng.
Ik zie pardon.
Vinger. Heer Groot.
Kunt u in het kort aangeven of de schuur die verwijderd wordt dan als woning herplaatst zou worden op het bestaande agrarische bouwblok? En hoe groot is dat bestaande agrarische bouwblok bij recht?
Volgens de bestemming, van het oude naar het nieuwe bestemmingsplan, is het erf verkleind. Dus de schuur wordt verplaatst op het oude plek, maar dat valt buiten het agrarische bouwperceel volgens het huidige bestemmingsplan. Dus het wordt er wel naast geplaatst. Het gaat om een 20 meter afstand tot het monument, dus de monumentale boerderij.
Sorry dat ik het niet helemaal goed begrijp, maar ja. Er was in het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok. Daar stond de boerderij en de schuur op. Nu zegt u in het nieuwe concept bestemmingsplan dan, want...
Nee. Volgens het huidige bestemmingsplan valt het bouw van de schuur buiten het agrarische bouwblok. De schuur staat nu precies naast... naast het monument. De bedoeling is dat de schuur aan de andere kant van het monument wordt geplaatst. Ik heb voor u ook een afbeelding hoor, dat maakt het wellicht duidelijker. Ja. De schuur wordt ook geplaatst op de oude locatie waar de boerderij vandaan komt. Alleen dat is buiten het bouwvlak zoals het bestemmingsplan het kent op dit moment. Maar ik heb een tekening voor u, ik heb hier wat rapporten en tekeningen van inzage waar dat ook heel duidelijk uit blijkt. Waar de schuur heen gaat. Misschien dat dat meer duidelijkheid geeft voor u.
Ja, een klein beetje al. Niet helemaal hoor. Want ik begrijp niet dat een agrarische schuur buiten een bouwblok kan staan. Dat moet technisch niet kunnen.
Nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de bestemmingsplankaart. Het erf was oorspronkelijk groter. In het huidige bestemmingsplan is het bouwvlak al beperkt tot uitsluitend het monument, dus tot de boerderij. Dus het gehele erf zoals dat oorspronkelijk was toen de boerderij nog in agrarisch gebruik was, is niet langer zo bestemd. Dus er is vooruitgelopen al op het uitgebruikstellen van de boerderij.
Hartelijk dank, heer Bijl.
Ja, ik had een vraag voor mevrouw Grimmick. Ten aanzien van die ruimteregeling zoals de provincie dat voorstelt. En daar zitten verschillende fases in. En met name de initiatieffase is eigenlijk aan degene die iets aan de initiatiefnemer. Hè, dus degene die iets wil ontwikkelen. En daaruit kan je dus ook al berekeningen maken. Ook de provincie voegt die toe, standaardberekeningen. Waaruit blijkt of het al of niet interessant is. Heeft u dergelijke poging gewaagd om te kijken of dat interessant is, of het inderdaad voor een aanmerking zou komen, of is dat nog niet gedaan?
Ja, daar hebben we wel degelijk naar gekeken. Er is ook veelvuldig overleg gevoerd, niet alleen met de gemeente, maar ook met de provincie. Daar is aangegeven dat zeker voor het behoud van het ensemble van het monumentale boerderij, samen met de schuur, de provincie graag medewerking willen verlenen. Ook met de gemeente zijn er al vele gesprekken geweest. Er is ook een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Er heeft een architect een uitgebreid en nogmaals aangepast bouwplan gemaakt. Ruimte voor ruimte, daar komt het niet voor in aanmerking. En dat komt puur door dat criterium van er moet 1000 vierkante meter aan agrarische bijgebouwen afgebroken worden. Nou, ik ken slechts één boerderij in de gemeente Bergen die 1000 vierkante meter aan agrarische bijgebouwen heeft. Over het algemeen zijn boerderijen in gemeente Bergen veel kleiner. Het punt in deze procedure is altijd geweest dat het landschap er aanzienlijk op vooruit gaat en ook dat cultuurhistorische waarde behouden blijft op het moment dat die schuur ook behouden blijft. Dus dat we hier spreken, en dat daar is de provincie ook mee tot nu toe heel content mee, is dat er sprake is van een landschappelijke verbetering en zeker die verrommeling van het landschap wordt teruggebracht. Dat is uiteindelijk het punt. Dus de provincie stelt ook, het provinciale beleid wordt hierdoor aangetast. Alleen uiteindelijk moet de gemeente een dergelijke aanvraag formeel bij de provincie neerleggen. Dat kan een initiatiefnemer niet zelfstandig bij de provincie doen. Die kan alleen maar een informeel overleg bij de provincie te raden gaan. Nou, dat is wat er gebeurd is. We hebben ook aangegeven bij de gemeente dat wij, mocht daar een financiële compensatie nodig zijn voor de kosten van het bestemmingsplan, we hebben zelf al de kosten opgenomen van het noodzakelijke ruimtelijk onderzoek, dat uiteraard geen probleem is. Dat is vrij gebruikelijk in de ruimtelijke ordening, dat een initiatiefnemer de kosten voor zich neemt. Doch dit beleid stuit voornamelijk de plannen, omdat er nu gezegd wordt, we willen dergelijke procedures niet meer voor één woning voeren. We willen ze alleen maar voor meerdere, dus voor groepen woningen voeren in het buitengebied.
Hartelijk dank. Verder nog vragen? Mevrouw Grimmick, hartelijk bedankt voor uw medewerking. En dan heb ik hier nog staan de heer Hopman, die namens hemzelf spreekt. Ook u krijgt 5 minuten.
Ik ben Niek Hopman en ik spreek namens mezelf, maar meer namens mijn gezin, mijn familie. Ik wil een pleidooi houden voor de realisatie van 2 woningen met garage na sloop van alle gebouwen. Dames en heren van de Raad, dus commissie en leden van de college. 5 jaar geleden ging ik met pensioen en toen hadden wij een droom. Eindelijk tijd om onze verouderde woning te vervangen, de oude schuren en de zomerwoningen te slopen en er een woning voor onze zoon bij te bouwen. Wij hadden geen flauw idee wat we ons op de hals haalden. We dienden in 2006 een principeaanvraag in en de eerste reactie was afwijzend, omdat de 2 te slopen recreatiewoningen op ons terrein illegaal gebouwd zouden zijn. Dat was onzin. Wij konden en kunnen aantonen dat die met vergunning zijn gebouwd. Zie ook het bestemmingsplan. De tweede reactie in 2007 was weer afwijzend. Het plan zou zelf nog wel Dat zou nog wel kunnen. Maar later zouden er misschien meer bijgebouwen komen en alles zou met elkaar te massaal worden. Een merkwaardige argumentatie waarover wij in overleg gingen met de gemeente. Eind 2007 komt er dan ineens een nieuw argument om de hoek. Het recreatieve product van Bergen moet worden versterkt. En daarom mogen bestaande zomerwoningen niet worden gesloopt en niet van functie veranderen. Ze moeten zelfs worden verbeterd en vergroot. Echt, we hebben het zwart op wit. Uiteindelijk dienden wij in 2008 een formele bouwaanvraag in en zorgde desgevraagd voor een onderbouwing van het plan. Bureau Boegel-Heira maakte een analyse van alle overheidsnota's over bouwen in het buitengebied om te beoordelen of ons bouwplan zou kunnen. De uitkomst was helder. Er was geen verhindering en het plan past in de regeling ruimte voor ruimte. Formeel horen we over die conclusies niets van de gemeente. Informeel horen we de suggesties dat zo'n bureau nu eenmaal opschrijft wat de opdrachtgever wil. Dat datzelfde bureau voor de gemeente werkt, geeft in dit verband te denken. Intussen wordt in 2009 aan een soortgelijk bouwplan aan de Herenweg wel door het college meegewerkt. We krijgen geen uitleg van het hoe en het waarom. Wel wordt ons gezegd dat we een kans maken als we wachten op de formulering van een nieuw beleid voor het buitengebied. Dat doen we dan maar. En nu ligt er dan een notitie van het college. Wij concluderen na bestudering dat, wat bureau Boegelheimen al schreef, ons plan past in de regeling van ruimte voor ruimte. Tegelijkertijd is onze grote vrees dat ons verhaal weer een vervolg krijgt. Want de notitie staat bol van mitsen en maren. Voordat we het weten, moeten we weer wachten op het een of ander. Bijvoorbeeld op ervaringen met de nieuwe werkwijze. Zie het memo, paragraaf, pagina 2. Of op een landschapsontwikkelingsplan. Zie de notitie, paragraaf 4.3. Laat het gezond verstand toch zegevieren. Velen van u hebben bij ons een bezoek gebracht en zelf vastgesteld dat het er alleen maar beter op zou worden. Het bureau Boegelheimer vat het als volgt samen. Samenvattend kan worden gesteld dat door het plan de ruimtelijke situatie ter plaatse van het perceel tijdverdrijfsel 9a aanzienlijk zal verbeteren. De hoeveelheid bebouwing zal afnemen, terwijl hetgeen wat teruggebouwd wordt, een versterking van het huidige stedenbouwkundige beeld met zich meebrengt. Ons pleidooi, dames en heren, is simpel. Wij hebben alles gedaan wat ons gevraagd werd. We hebben de gemeente alle tijd gegeven. Het is nu tijd om te beslissen. Dat besluit kan en moet dus positief zijn door gebruik te maken van ruimte voor ruimte regeling. Laat nu de mitsen en maren eindelijk voor wat ze zijn en geef ons de kans onze droom waar te maken. Dank u voor uw aandacht.
Heer Hopman, hartelijk dank. Zijn er vragen? Heer Groot.
Ja, meneer Hopman, u stelt dat u in 2008 een bouwaanvraag indiende. Kunt u daar een datum aan hangen en kunt u ook een datum van het besluit daaraan koppelen?
Het besluit is nog niet genomen, dat ligt er nog steeds te liggen.
Heeft u ook niet een afwijzend besluit genomen?
We hebben geen afwijzend besluit gekregen, we hebben helemaal nog niks gehad. Wel een paar bezoeken van het nieuwe college. In het vorige college hebben we totaal niks gehoord.
Nog één keer resumerend, u heeft een officiële bouwaanvraag gedaan?
In 2008 en daarvoor twee keer een principeaanvraag.
Ja, maar goed, nee, maar u heeft een officiële aanvraag gedaan.
Wij deden nadat de twee keer een principeaanvraag afgezegd was, hebben we dus een definitief bouwplan ingediend om, wij dachten, dan wordt het afgewezen en kunnen we in bezwaar en kunnen we voor de rechter. En dat ging dus niet, omdat ze er niks aan doen.
Maar u heeft dus nooit bericht gekregen van dit mag niet van het bestemmingsplan of wat voor, u heeft geen afwijzing. Nee. Nou, dan denk ik dat u naar een advocaat moet.
Ja, maar dat is toch zielig dan als ik naar een advocaat moet?
U heeft, bij mijn weten heeft u van rechtswege vergunning.
Nou ja, misschien is dat waar, maar dan zal ik het graag morgen horen. Dan kan het meteen de vlag uit.
Zijn er verder nog vragen? Verder niet. Meneer Hopman, hartelijk dank voor uw inbreng. Dames en heren, voor u ligt een discussiestuk.
En de bedoeling is dat u uw mening daarover gaat vormen. En vervolgens dient al dat als voedsel voor de commissie bestemmingsplannen. Wie mag ik erover het woord geven? Mevrouw De Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dan heb je zo'n stuk voor je. En dan lees je het een keer en denk je, oh, dat ziet er duidelijk uit. En dan op een gegeven moment denk je, wat staat daar nou? En dan ga je het nog eens een keer lezen. En dan heel langzaam wordt het wel duidelijk, ja. En dan wordt het leven ontzettend simpel. Want je hoeft je niet meer af te vragen, wat mag er nou in het buitengebied? Want het antwoord is daar. Helemaal niks. Dat is duidelijk. Het stuk ademt in mijn optiek ook een zekere opluchting uit. Van, ja, het, alsof het college, de gemeente wel goed uitkomt dit. Het bespaart of het maakt een eind aan een heleboel hoofdpijn. Voor de gemeente misschien. Maar voor de vele bewoners en voor exploitanten en vorige exploitanten in het buitengebied is dit gewoon een klap in het gezicht in onze optiek. Ik denk dat we allemaal zoals we hier zitten wel iemand kennen die een langlopend dossier met onze gemeente heeft. En als we nou deze voorbeelden nemen, dan schiet het toch bijna een brok in je keel. He, van wat, hoe is het toch mogelijk dat we in al die afgelopen jaren geen duidelijk standpunt hebben kunnen nemen? Deze mensen werden telkens weer, werd men met een ambtelijk kluitje in het provinciale lid gestuurd. En ze moesten wachten op een gebiedsvisie, op een structuurvisie, op een bestemmingsplan, landelijk gebied, noord, oost, west, zuid, kan niet schelen. En nu op een landschapsontwikkelingsplan. En men heeft niets en is ingehaald door de wet, lijkt het wel. Wij verwijten het huidige college niet de vertragingen uit het verleden. Laat dat duidelijk zijn, want dat kan niet. Maar we verwachten wel dat het college woord houdt. Wat ze gezegd heeft toen zij hier als college aantrad, ze zegt wij zullen doorpakken. Dan verwacht ik dat deze dossiers, en ik weet niet hoeveel er liggen, dat deze eerst doorgepakt worden voordat we ons echt serieus met dit stuk gaan bezighouden. Want wij vinden het onverteerbaar jegens al die dossiers en de mensen die achter die dossiers zitten, dat we dit zomaar eventjes gaan bespreken. En als, nou ja, als zoete koek aannemen. Dank u wel, voorzitter.
Heer Groot.
Ja, ik kan me bij die gevoelens in ieder geval volledig vinden. Ik heb het ook een aantal keren gelezen. En soms denk je van, er kan nog wat. Er kan niets. Er kan helemaal niets. En als je dan probeert te herleiden waar het eigenlijk over gaat, dan blijven er wat mij betreft nog drie vragen over. Wat is eigenlijk bestaand bebouwd gebied? Er zit wel een kaartje bij. Met een oranje kleuring, waarvan je af kan leiden, dat is bebouwd gebied. Dorpen of buurtschappen, lintbebouwing en dat soort, vroeger noemden we dat gehuchten, of hele kleine dorpjes, vinden we er niet in terug. Alsof die bebouwing daar geen bebouwing heet. Je vraagt je dan ook af, wat zijn daar de rechten? Wat is het recht van een agrarisch bouwblok in een buurtschap? Hetzelfde geldt voor lintbebouwing. Er is lintbebouwing. Binnen lintbebouwing staan oude en nieuwere panden. Maar er zijn ook open gaten en ruimte. Die in principe geen afbreuk doen als ze bebouwd worden aan de lintbebouwing. We kunnen de voorbeelden van het omleggen van de Schorreldam, van de weg, dat we prachtig zien hoe we het dan oplossen. We verplaatsen van de N9, we verplaatsen gebouwen, we vullen ruimtes in, we zeggen dat is maatschappelijk, is dat inpasbaar in zo'n gebied. Als ik dit stuk lees, denk ik bij mij, dit hadden we niet moeten schrijven. Dit deprimeert, dit haalt het zelfvertrouwen van de bestuurders haalt het weg. En het geeft een blik op de toekomst die ik onze inwoners niet aan zou willen doen.
Wie of wie? Heer Bijl.
Dank u, voorzitter. Ja, het, Het boekwerk is natuurlijk bedoeld als een discussiestuk, dus het is geen beleidsnotitie nog zozeer. Er staan een hoop knelpunten staan erin. En ja, het staat wel heel vol met heel veel dingen, nota's en verordeningen en zo. Maar waar het op neerkomt is eigenlijk dat de provincie nu gewettigd heeft, of tenminste hun oude ruimte voor ruimte regeling via de nieuwe wet WRO, om dat dus nu helemaal echt in stelling te brengen. En de provincie Noord-Holland is niet de enige, dat zijn ook alle andere provincies die zo werken. Dus die ruimte voor ruimte regeling, die misschien ingewikkeld lijkt, dat zal dus nu de norm gaan worden. En ik heb behoorlijk zitten te kijken wat het allemaal inhield. En de provincie geeft daar een behoorlijk uitleg. Via internet kan je dat hele boekwerk downloaden. Dus het is wel heel goed te begrijpen wat het inhoudt. Even voor de publieke tribune misschien. Het betekent eigenlijk een verbetering op basis van vier punten. Die worden dan bekeken. Een verbetering van het landschap kan worden bewerkstelligd binnen de mogelijkheden van je portemonnee. Dus als het heel veel geld kost om het te slopen, dan mag je meer woningen bouwen. En dat zou eventueel gebouwd kunnen worden op de huidige locatie die je hebt. Maar bij voorkeur eigenlijk tegen de kern aan, tegen de verschillende kernen aan. Dat is eigenlijk een beetje grof wat de inhoud is. Wij kunnen ons daar met dat uitgangspunt wel behoorlijk vinden. En denken dat dat best een goed beleid kan zijn. En dan ook als je dan dat volgt ook van de provincie, dat je dus ook meteen steun krijgt van de provincie. En dat lijkt ons een goede zaak. En dit stuk geeft daar een inzicht in. Die twee voorbeelden die er net geweest zijn. De heer Roopman die geeft aan, ik pas binnen de ruimte voor ruimte regeling. En dat van mevrouw Schouten, dat zou er dan niet in passen. Maar dat komt vanwege die 1000 vierkante meter. Die 1000 vierkante meter hebben we onszelf opgelegd. En misschien moeten we dat herzien. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. Dus die mogelijkheid hebben we om dat nog af te wegen. Van als dat inderdaad een knelpunt gaat worden. Ja, dan moeten we dat toch iets anders gaan doen. Let wel. 1000 vierkante meter, dat wordt dan ingebouwd. 1000 vierkante meter schuur is natuurlijk, betekent niet straks een villa van 500 vierkante meter. Die verhoudingen zullen absoluut niet zo zijn. Dus er zal echt wel een bepaalde minimum nodig zijn. Wil je daarvoor in de plaats een woning kunnen bouwen. Als het überhaupt mogelijk is natuurlijk op het terrein. Wij vinden dat dit tijdstip is inderdaad hard nodig geweest dat we dus hierover gaan discussiëren. Er zitten een paar vragen in die we hebben. En dat gaat eigenlijk over het op bladzijde 11 eigenlijk het kadertje wat er is. Dat gaat over die ene hectare van het bouwperceel. Wat we dus eigenlijk laatstelijk verruimd hebben tot 1,5 hectare. En die 15 kampeermiddelen. Dat zijn eigenlijk een paar knelpunten waarvan wij zeggen, daar moeten we het hier eventjes over hebben. Maar ik denk dat wel toegelicht kan gaan worden door de wethouder. Ik wou in eerste instantie hierbij laten voor de
groot.
Ja, ik wou graag aan de heer Bijl toch twee vragen stellen. Kunt u uit dit stuk dan halen wat er valt onder bebouwd gebied? En waar we dan die beperkingen niet hebben? En de tweede vraag is van, zoals u net stelde, van even snel terug van De 1000 meter, die is door de provincie, de nota die wij erover geschreven hebben, die wordt door de provincie overroeld, als ik het goed gelezen heb. Dus die 1000 meter is niet meer nodig. Wat was nou mijn derde? Ik had nog een vraag. Nou, die kom er zo op terug. Maar misschien kunt u mij dat dan uitleggen. Wat nu het bebouwd gebied is en of u die conclusie dat die 1000 meter nu al niet meer van toepassing hoeft te zijn, inderdaad in dit stuk min of meer gesteld wordt.
Het zijn eigenlijk denk ik meer vragen voor de wethouder. Die eerst over dat kaartje wat erin zit. Wij nemen aan dat daar een veel betere kaart is van de provincie. Dus dat is de begrenzing van bestaand bebouwd gebied. En zoals we toen in de discussie bij Egmond aan de Hoef hebben gehad, heette het uitsluitingsgebied.
En ik denk dat die kaarten identiek zullen zijn eigenlijk. Maar ik denk dat de wet daar een invulling op geeft. Over die 1000 vierkante meter. Ik weet niet, Ting, hoe... Kijk, nu is dat wel het vigerende beleid van de gemeente, die 1000 vierkante meter geweest. Alhoewel het bestemmingsplan nog niet vastgesteld is. Maar het was natuurlijk wel een beleidsuitgangspunt. Ja, in hoeverre dat nu ontkracht is door de provinciale verordening. Ja, dat weet ik niet. Dat, ook dat is voor de wethouder.
Mijn derde vraag is ook weer terug. En het gaat met name over die verruiming van een hectare naar anderhalf hectare. We hebben daar in het voortraject, bij de gebiedsvisie, met elkaar afgesproken. Dat gaat wel over praktiserende agrarische bedrijven met een toekomst die verruiming willen. Dus het is niet zo klakkeloos, het is een agrarisch bouwblok. Schuift dat in de bestemmingsplan maar op naar anderhalf hectare. Nee, het moet wel een bouwblok zijn waar toekomstgericht die ruimtebehoefte noodzakelijk is. Dan is deze vraagstelling die je hierin stelt, doet toch totaal niet meer ter zake.
Nou, dat was mijn conclusie ook, vandaar de vraag aan de wethouder van deze opmerkingen, in hoeverre snijden die nog hout?
Pardon, ik stel voor dat we... Oh, heer Van Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het stuk is in onze fractie ook gelezen. En het is ons niet zo duidelijk... Ik zag de wethouder net schudden van... Er is een beleidsnotitie... waarin het beleid dan helder en duidelijk staat... waarop u zich wil richten. Dat hebben wij een beetje... gemist in het stuk... En voor de rest inderdaad is het een af en toe moeilijk te doorgronden stuk. Tenminste zeker voor voor de gemiddelde raadslid was het niet altijd even makkelijk te lezen. En wij hebben het maar opgevat als een poging van het college om het provinciaal beleid neer te zetten hoe we er binnen het gemeentelijk bestemmingsplan mee zouden kunnen omgaan. En in de nota staat ook dat er nog een provinciaal uitvoeringsbesluit moet komen. En de vraag is ook die wij dan hebben van in hoeverre kan dat nog soelaas bieden om... Geleden de discussie die al gelopen is vanavond hierover en de voorbeelden die er zijn geweest om daar nog invloed op uit te oefenen, al dan niet. En de vraag is natuurlijk ook van in hoeverre wij bij de structuurvisie destijds ook hebben wij hier ook reacties op gegeven in de provincie dat wij dit wel een heel beperkend, bij wijze van spreken, beleid van de provincie vonden. Dus is daar destijds door ons op gereageerd dat wij dit als een hobbel zagen, omdat het zelfs beperkender was, zoals u in het stuk schrijft, dan de regeling die wij nu hebben opgenomen in Landengebied Noord. Tenminste, als ik een stuk lees, dan zegt u van wat wij in Landengebied Noord hebben opgenomen. Nou, dat heeft de provincie overheen gelezen, maar dat zou niet meer kunnen. Ze hebben niet gereageerd, als we het nou gauw vaststellen, dan heeft het in ieder geval van Landengebied Noord geregeld. Dan hebben we een ruimere regeling dan de provincie ons eigenlijk opdringt. Nou, dan kunnen we bij het ontwerp vaststellen. Voor bestemmingsplan misschien nooit soepeler zijn. Dan hebben we helemaal gelachen van de provincie. Dus u weet dat het... Want het bestemmingsplan gaat niet meer naar de provincie. De goedkeuring, dus dat is zijn eigen beleid. En de provincie heeft zijn kans gehad, om het zo maar te zeggen. Maar dan zit het natuurlijk straks met Landengebied Zuid, waarin het weer heel anders misschien gaat. Dus voor ons is het stuk niet helemaal helder daarin wat u nou van de raad gaat vragen straks. En welke spelregels u aan in het bestemmingsplan wil opnemen. En... Nogmaals, het uitvoeringsbesluit van die wat er nog moet komen, waar dus na de regels in komen, van kunnen we daar nog invloed op uitoefenen namens de gemeente Berg.
Hartelijk dank. Dan gaan we nu aan de wethouder vragen of hij de vraag wil beantwoorden.
Voorzitter, ik mis eigenlijk een bijdrage van GroenLinks en van de VVD in deze. Het is toch een discussiestuk? Ik denk, nou, dan kunnen we ons allemaal ventileren, maar hoe we erover...
Maar ik heb ook keurig iedereen gevraagd of dat inbreng was. En ik zie dat verder niemand zijn vinger opsteekt. Maar de discussie is nog lang niet afgelopen. De wethouder die gaat de vragen beantwoorden. En we gaan daarna gewoon vrolijk verder. Dus iedereen die daar nog iets... te berden wil brengen of wil deelnemen aan de discussie, die kan zijn gang gaan. De wethouder.
Ja, dankjewel. En ja, misschien moet ik beginnen bij de partij die ook als het eerste het woord had in de eerste termijn, namelijk D66. En ook beginnen om met kracht één uitspraak van mevrouw de Ruiter te onderschrijven, maar met evenveel kracht een andere uitspraak naast mij neer te leggen. De uitspraak die ik graag wil onderschrijven is dat je, als je kijkt naar de individuele dossiers die hier achter liggen, dat je daar een brok van in de keel krijgt. He, dat het vaak dossiers zijn die al heel lang bij de gemeente liggen. En waarvan ik vind, en waarvan het college vindt, dat het hoog tijd is dat mensen duidelijkheid krijgen van de gemeente. Ik bedoel, situaties waarin al 4 of 5 jaar mensen op een antwoord wachten, dat vinden wij niet kunnen. Dus daar is deze discussie ook voor bedoeld. Ik zou graag afstand willen nemen van de opmerking dat de notitie uitademt dat het college wel goed uitkomt. Dat er helemaal niks kan. Dat waren volgens mij uw woorden. En ik wil eigenlijk afstand nemen van beide onderdelen van die uitspraak. Namelijk dat het college wel goed uitkomt en dat er helemaal niks kan. En ik hoop dat mijn beantwoording daar ook wat meer duidelijkheid over zal geven. Maar ik denk dat het eerste wat misschien toegelicht moet worden, want ik merk dat daar veel onduidelijkheid over is, dat is de status van het stuk dat u heeft gekregen. Het stuk is geen beleidsnotitie. Ik denk dat meneer Van der Leij het eigenlijk het best formuleerde. Het is een notitie om duidelijk te maken wat het provinciale kader is als het gaat om incidentele bebouwing in het buitengebied en de mogelijkheden die dat kader biedt voor de gemeente om die incidentele bebouwing mogelijk te maken. Dat is volgens mij de meest scherpe formulering. En ik denk dat de heer Bijl daar vervolgens een aardige samenvatting van gaf. Ik bedoel, even los van alle complexiteiten en alle verordeningen die er worden benoemd en alle regels die er zijn geformuleerd. Dat is misschien precies het probleem. Misschien is dat ook de reden geweest dat er in het verleden zo lang is gedaan over een antwoord. Maar het is een ingewikkelde materie. En we hebben in het memo, en daar zou ik mevrouw de Ruiter toch op willen wijzen, heel expliciet geformuleerd dat wij ernaar streven om zoveel mogelijk, en ik citeer, en zo ruim mogelijk uitvoering te geven aan de ruimte voor ruimteregeling. Maar dat maakt de zaak niet eenvoudiger, dat zeg ik er meteen bij. Dus de sfeer die u eruit heeft gehaald, of de opluchting, ik wil er wel tegelijkertijd bij zeggen dat er inderdaad forse beperkingen zijn. En dat heeft u wel kunnen lezen in de notitie. En ik denk ook, ook voor de mensen op de tribune, dat het goed is om dat vast te stellen. Wat we hebben gedaan in de notitie is kijken waar de mogelijkheden wel zitten. En we constateren eigenlijk, als je de regelgeving bekijkt zoals die onlangs is vastgesteld door de provincie, dat er dan twee mogelijkheden zijn, namelijk de verbrede landbouw en de ruimte voor ruimteregeling. En even heel kort door de bocht geformuleerd, gaat het bij verbrede landbouw om hele specifieke functies. Bijvoorbeeld iemand die een zorgboerderij heeft en eventueel woningen wil neerzetten voor die specifieke functie met een garantie dat die niet worden omgezet naar burgerbebouwing. Hè? Dus dat is voor een hele specifieke doelgroep en dus ook een hele beperkte doelgroep. De meeste mogelijkheden liggen er bij de ruimte voor ruimteregeling. Wat wij constateren is dat de provincie enerzijds meer mogelijk lijkt te willen maken, namelijk door afstand te nemen van de kwantitatieve benadering die ze eerder volgde. Voorheen was het zo, en dat heeft de gemeente eigenlijk gevolgd, dat er werd gezegd je moet een aantal vierkante meters aan opstallen slopen. En dan kan daar een woning voor terugkomen. Wat de provincie nu zegt is als de ruimtelijke kwaliteit verbetert, dan is het mogelijk om een woning toe te voegen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van wat betekent het begrip ruimtelijke kwaliteit dan precies. Waar het naar onze indruk moeilijk wordt, is dat aan die algemene uitspraak een aantal regels worden gekoppeld door de provincie die knellend zijn. En dan, we hebben in het memo vooral gewezen op de financiële compensatieregeling. Die financiële compensatieregeling van 5% is er dan. Je mag er dus 5% beter van worden, zeg ik maar even in gewoon Nederlands. Nou, u kunt zich voorstellen dat de ruimtelijke kwaliteit enorm kan toenemen. Maar dat iemand er tegelijkertijd 10, 20 of 30% op vooruit gaat. En de vraag is, en dat is een vraag die we bij de provincie zullen moeten neerleggen, waarom dat dan onwenselijk is. Want de ruimtelijke kwaliteit gaat erop vooruit. Maar de regels als ze nu zijn vastgesteld, komen er feitelijk op neer dat als er meer dan 5% winst is, noem ik het maar even. En daarom hebben we die modellen ook toegevoegd van de berekeningen die je dan moet maken voor de provincie. Dan is het niet toegestaan. En dat is een hele knellende voorwaarde. U had een vraag of u had eigenlijk een opmerking. Hè? U wilde het stuk niet bespreken. U vond dat er eerst moet worden doorgepakt. En u wilde het niet als zoete koek aannemen. Dat waren geloof ik uw woorden. Wat wij stellen in het memo, volgens mij is dat in lijn met uw opmerking, is aan de ene kant dat we moeten vaststellen dat het provinciaal kader dat er nu ligt en dat er dus net ligt, dat dat knellend is, maar dat we op zoek gaan naar de mogelijkheden die het biedt. En ik wil geen mooi weer spelen hier, want ik denk dat dat moeilijk is en dat die mogelijkheden beperkt zijn. Ik denk wel dat mensen die nu al heel lang wachten op een antwoord, er recht op hebben om zo kort mogelijk termijn antwoord te krijgen. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. We stellen vast wat op dit moment de kaders zijn en we gaan daarna, en dat is een collegebevoegdheid, de aanvragen die er liggen behandelen. Binnen de kaders die we zelf net hebben, niet vastgesteld, maar anders dan gebruik ik de verkeerde woorden, laat ik zorgvuldig mijn woorden kiezen. Het kader dat er ligt is door de provincie vastgesteld. Daarbinnen gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Interruptie hier groot.
Ja.
Dank voor uw beantwoording tot zover. Waar bij mij de vraag op komt, wat is vooruitgang? Mag ik vooruitgang vertalen in euro's? In vierkante meters, in kubieke meters, of hoe moet ik vooruitgang lezen in deze manier van beoordelen?
Ja, volgens mij stelt u mij een vraag die ik graag aan de provincie ga stellen. Want ik begin de beantwoording juist om zo duidelijk te stellen dat we hier hebben geprobeerd in kaart te brengen wat het provinciaal beleid is. Dat is namelijk wel het leidende ruimtelijk kader voor de gemeente. En we kunnen wel doen alsof dat kader niet bestaat, maar dat gaat nergens toe leiden. Dat lijkt me bijzonder onverstandig. Dat is wat we volgens mij het voorstel is in het memo is. We hebben nu het kader geschetst, u bent daarvan op de hoogte. Wij gaan de komende periode tot de zomer de individuele dossiers behandelen en beantwoorden. En dat zal waarschijnlijk in een aantal situaties betekenen dat we in overleg moeten met de provincie om te vragen aan de provincie, is dit nou echt wat jullie willen? Want de koppeling van ruimtelijke kwaliteit aan die winst van 5% die is bijzonder knellend. Ik moet alleen tegelijkertijd constateren dat dat wel de regel is op dit moment. En in hoeverre, en dat was een vraag van meneer Van der Leij, het uitvoeringsbesluit en in hoeverre kunnen wij daar nog invloed op uitoefenen. Ik denk dat de casussen die wij hebben, juist de ruimte bieden om met de provincie in gesprek te gaan en zeggen, ja kijk, dit hebben we. Als we uw regels letterlijk interpreteren, dan zouden wij, denken wij, het moeten afwijzen. Terwijl er misschien wel sprake is van ruimtelijke kwaliteit. Want ruimtelijke kwaliteit is misschien een antwoord op de vraag van meneer Groot. Dat kun je moeilijk in euro's uitdrukken volgens mij. Ik bedoel, er is wel of geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Maar die koppeling zit er wel in. Dat hebben we geconstateerd. Dus de provincie legt de link met een bepaalde financiële compensatie. Dan ga ik naar de vraag. Misschien doe ik u tekort, meneer Groot, maar u had er drie vragen, zei u. Ik heb er maar één opgeschreven. Dus misschien als ik er twee heb gemist, dan komen die ongetwijfeld in de tweede termijn. Wat is bestaand bebouwd gebied? U heeft inderdaad een kaartje. Nou, bestaand bebouwd gebied is, om het even onvriendelijk te formuleren, jargon voor wat vroeger binnenstedelijk heette. Je had binnen en buiten en je had uitsluitingsgebied. Nou, alles buiten bestaand bebouwd gebied is
uitsluitingsgebied. En de kaart, u heeft natuurlijk een heel klein kaartje gekregen in de notitie, maar dat is de kaart die u kunt vinden op de site van de provincie. En daar kunt u ook inzoomen op elk gewenst detailniveau, zodat u precies kunt zien. En die grenzen zijn bijzonder hard. Dus die grenzen kunnen wel worden gewijzigd door de provincie, maar daar zit een hele procedure aan vast. En die grenzen die gaan zeg maar tot op perceelsniveau. En dat is het kader, nogmaals. Nou, de ruimte-voor-ruimte-regeling wordt de norm, zei meneer Bijl. Nou, het is dus op dit moment de norm, hè. Dat is onze stelling. Het is beleid dat echt recent is vastgesteld, allemaal eind vorig jaar. Dat betekent dat we het daarmee zullen moeten doen. De opmerking van de Partij van de Arbeid over... ik moet even een opmerking maken, want er was een vraag over de kampeerplekken en de knelpunten. Kijk, het is eigenlijk meer een... Er staan een aantal opmerkingen in de notitie die een koppeling maken naar ons eigen beleid. Een daarvan gaat bijvoorbeeld over het beleid dat eerder is vastgesteld over vrijkomende agrarische bebouwing. Wij hebben daar zelf als gemeente gezegd, er moet 1000 vierkante meter aan opstallen worden gesloopt voordat er een woning terug mag worden gebouwd. Nou, als je het beleid van de provincie zou volgen, en als het beleid van de provincie kaderstellend is, en u heeft gehoord wat ik net heb gezegd, eigenlijk de omslag van kwantitatief beleid naar kwalitatief beleid, dan is er dus aanleiding om dat eigen beleid van de gemeente opnieuw tegen het licht te houden. Dat is eigenlijk de opmerking. En dat geldt ook op een bepaalde manier voor die kampeerplekken. We hebben zelf beleid vastgesteld. We hebben zelf in de structuurvisie landelijk gebied gezet dat er mogelijkheden zijn om te vergroten naar 1,5 hectare. Maar dat moeten we wel koppelen aan andere beleidsvoornemens die we hebben. Bijvoorbeeld over die 15 kampeerplekken. Het is niet wezenlijk, wil ik alleen maar even zeggen, voor het hoofdargument van de notitie. Namelijk wat de provincie... aan beleid heeft geformuleerd. De Partij van de Arbeid had nog de opmerking dat het moeilijk te doorgronden is. Daar heeft u gelijk in. We hebben ons uiterste best gedaan om het zo helder mogelijk op te schrijven. Maar het is weerbarstige materie. Het gaat over verordeningen, beleidsregels, uitvoeringsregels. En de hoofdlijn heb ik hopelijk nu duidelijk genoeg geschetst. Hebben wij voorafgaand aan het vaststellen van de provinciale structuurvisie iets gezegd over het knellende beleid en vooral op dit punt? Die vraag kan ik niet voor u beantwoorden. Ik kan wel vragen op of de zienswijze, want er is wel gesproken, kan ik me herinneren, over een zienswijze die we als gemeente hebben ingediend op de provinciale structuurvisie. Die ken ik niet uit mijn hoofd. U kunt u ook zelf opzoeken, want die staat gewoon op het RISBIS, neem ik aan. Maar ik wil u best nog een keer doen toekomen, dan heeft u het antwoord op de vraag. En even over het landelijk gebied Noord, daar heeft de provincie niet overheen gelezen. Het landelijk gebied Noord is al heel lang door de procedure en de provinciale structuurvisie is relatief kort geleden vastgesteld. Dus daarom maken we ook de opmerking in het memo... dat het best kan zijn dat met het nieuwe beleid de provincie daar iets anders van vindt. Maar in principe hoeft het niet meer langs de provincie, omdat het eerder door de procedure is geweest. Dat is wel een beetje een knelpunt natuurlijk. Dat hebben we hier dan toch willen benoemen in ieder geval. Omdat je eigenlijk op basis van je oude beleidsuitgangspunten de procedure hebt doorlopen. Er is nu nieuw provinciaal beleid. En je gaat ook voor een ander deel van je landelijk gebied wel een bestemmingsplanprocedure doorlopen. En dat moet je eigenlijk doen met het nieuwe beleid van de provincie. En dat is een knelpunt en ook iets waar de gemeente iets van moet gaan vinden. Dus vandaar dat het op die manier benoemd is. Ik denk dus niet dat je kunt zeggen dat de provincie daar overheen gelezen heeft. En misschien even tot slot, er zijn twee insprekers geweest. Nou, ik wil hier niet op de details ingaan, dat lijkt me ook onverstandig. Ik wil alleen maar aangeven, dat heb ik al gezegd in beantwoording op de vragen van mevrouw de Ruiter, dat het college de bedoeling heeft om met dit als kader te gaan kijken naar die individuele gevallen. Met in het achterhoofd de intentie zoals ik hem zojuist nog een keer heb geciteerd uit het memo. Namelijk kijk naar waar de mogelijkheden zitten in de ruimte voor ruimteregeling. En kijk niet naar de onmogelijkheden.
Mevrouw de Ruiter.
met alle respect, wethouder, ik heb al gezegd, ik verwijt u niet de vertraging in het verleden. Maar het is wel natuurlijk heel triest dat we niet aan de indruk kunnen ontkomen dat deze burgers hadden in het verleden rechten gehad waar wij ze niet van bediend hebben. Wij hebben dus een, ik denk dat het toch, als ik hoor over dat ruimte voor ruimteregeling gewoon goed toepasbaar was geweest en dat het nu waarschijnlijk misschien door dit provinciale beleid niet meer mogelijk is voor een van de insprekers, ja, dan heb ik daar toch grote moeite mee. En ik heb echt het gevoel, hoe verstandig misschien het beleid voor de toekomst ook is, maar wij hebben een plicht richting onze burgers. En ik ben heel blij dat u die onderkent en zegt, we gaan ermee aan de slag. He, met deze dossiers, dat die dossiers u ook zeer doen. En ik vind ook dat we, voordat we ons daar heel serieus hier met deze uitgangspunten gaan bezighouden, dat deze burgers nu voorrang verdienen. En dat wilde ik eigenlijk met het pleidooi zeggen.
De wethouder.
Ja, misschien even heel kort om daar geen onduidelijkheid over te laten bestaan. Ik heb u iets gezegd over de manier waarop er zeg maar, een omslag is geweest bij de provincie van een kwantitatief beleid naar een kwalitatief beleid. Ik heb niet de suggestie willen wekken dat onder dat kwantitatieve beleid, hè, een van de insprekers heeft er iets over gezegd, ook dat kwantitatieve beleid was in ieder geval voor de gemeente Bergen bijzonder beperkend. Omdat de vierkante meters aan opstallen die er gesloopt moesten worden volgens het toenmalige beleid, eigenlijk ook een enorme blokkade vormde. Dus, want u suggereert nu dat als er in het verleden een besluit zou zijn genomen, dat dat dan positief zou zijn uitgevallen. Dat onderschrijf ik dus niet voor alle duidelijkheid.
Het had wel de aanvraagdieners een heleboel geld en een boel dagdromen kunnen besparen. Een heleboel illusies. Als we toen duidelijker hadden geweest naar de indieners van de bouwaanvragen toe. Dat zeker. En ik geloof ook, als ik ken één dossier, ken ik aardig goed. Hè, daar is gewoon sprake geweest dat provincie en gemeente afwisselend de partij op het verkeerde been hebben gezet. Iedere keer weer op een ander been. En ze hebben langs elkaar heen gewerkt, waardoor op een gegeven moment de partij op hoge kosten is gejaagd. En er is niks uitgekomen en nu wordt dus ingehaald door de tijd. En dat is gewoon bitter. En ik vind dat we dat heel serieus moeten aanpakken.
Heer Rietbrink.
Dat laatste wil ik graag onderschrijven. En dit is ook dit is niet bedoeld om nog 4 jaar lang geen duidelijkheid te verschaffen aan mensen. En nog even de terugkomt op uw eerste reactie. Over het vaststellen van uitgangspunten. Ik had al gezegd, dit is geen beleidsnotitie. Dit is ook niet iets. Dit is ter informatie, want het is provinciaal beleid. Daar hebben wij verder. Ja, daar kunnen we wel iets van vinden. Maar dit zijn de uitgangspunten die de provincie al heeft vastgesteld. Het behandelen van de, zeg maar, het kijken naar de individuele dossiers. Ik kan me voorstellen dat u daar graag over geïnformeerd wilt worden. Maar dat gaat het college nu hard mee aan de slag. En ik wil u graag informeren over de manier waarop we daarmee zijn omgegaan. Maar we hoeven daarvoor niet, en dat wil ik ook niet, want dat kost namelijk weer heel veel tijd, uitgangspunten vast te stellen. Dit is het kader, dat schept de provincie. Daarmee gaan we aan de gang. In bepaalde gevallen zal dat betekenen dat mensen snel duidelijkheid krijgen. In andere gevallen zal het betekenen dat we toch nog een keer bij de provincie moeten aankloppen om te vragen van ja, wat betekent dat nou precies, dat beleid dat jullie hebben opgesteld? En is er niet een mogelijkheid om binnen die ruimte voor ruimte regeling toch ruimte te creëren? Dat is de inzet van het college.
Mevrouw Bakker.
Mevrouw Ruiten, de VVD doet mee in de discussie. Ook wij vinden het een complex geheel. Ik heb toch nog eventjes een vraagje over de recreatiewoning op bladzijde 9, waarin staat dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. En mijn vraag is eigenlijk, is dit niet conform... Dit is eigenlijk niet conform met de EU-wetgeving, want ik dacht ermee dat het in Denemarken wel is toegestaan. Dank u wel, voorzitter.
De wethouder wil nog antwoorden.
Ja, ik wil wel even kort antwoorden. Wat daar staat is een vertaling van het beleid dat uw raad heeft vastgesteld, ik meen in 2009, nou ja, zelfs dat ook in de notitie. En is op heftig aandringen van onze eigen Rijksoverheid, die staat op het standpunt dat permanente bewoning van recreatiewoning niet toegestaan is en heeft ons opgedragen om daar beleid voor te formuleren. En dat hebben we 2 jaar geleden gedaan en dat beleid wordt op dit moment uitgevoerd.
Hartelijk dank, mevrouw Muller.
Ja, in de eerste ronde waren onze vragen al gesteld, dus we willen niet in herhalingen vatten. Nu moet zeggen dat we blij zijn met de duidelijke antwoorden van de wethouder, waarin we merken van dat nu dit kader hier klaar ligt van hoe het provinciale beleid, wat dat betekent voor onze gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dat we blij zijn dat de wethouder heeft toegezegd of toezegt van nou nu ga ik zo snel mogelijk al die dossiers duidelijk maken aan de mensen wat kan er niet en wat kan er wel. En we hopen heel erg en we horen dat ook eigenlijk de wethouder zeggen dat hij mee wil denken naar de mensen en kijken zoveel mogelijk wat is er haalbaar. En we verwachten ook van als er dingen echt niet kunnen dat we dan toch misschien nog gaan kijken wat is er dan wel mogelijk. We vinden dat heel belangrijk dat die dossiers, 13 begreep ik dat er waren, dat daar snel naar wordt gekeken en dat zoveel mogelijk gekeken wordt naar dat de mensen aan hun wensen wordt voldaan die al zo lang hebben zitten wachten.
Heer Hieprink.
Ja, nog één keer hoor. Ik heb het geloof ik al twee keer gezegd, maar ik hecht eraan, ook omdat er mensen op de tribune zitten, om dat toch te doen. Mee willen denken, ja. Maar ik wil tegelijkertijd onderstrepen, mevrouw de Ruiter begon ermee helemaal niks. Lijkt me wat absoluut en erg extreem geformuleerd. Maar de beperkingen zijn wel heel groot, dus ik wil ook geen verkeerde verwachtingen wekken.
Heer Van der Leij.
Ja, nou, het is duidelijk in het antwoord van de wethouder dat inderdaad de ruimte voor ruimteregeling weg is qua kwantiteit en kwaliteit nu een rol gaat spelen. En ik denk dat er zijn een aantal casussen, en er zijn er twee vanavond even voor het licht geweest, die misschien ruimte bieden en misschien dat u er gelijk wat meer bij de provincie kan neerdroppen. Dat je op basis van een aantal gevallen inderdaad kunt zoeken van wat dan die kwaliteitsverbetering inhoudt. En als de gemeente daar dan zelf, laten we zeggen, een mening over heeft waar die kwaliteitsverbeteringen liggen, dan hoop ik dat we dat ook voor de bühne weg kunnen halen in een aantal gevallen waar het misschien beperkend is. Maar dat zal moeten blijken. Ik wens u veel succes.
Heer Groot.
Ja, bij het laatste wil ik me aansluiten. Ook bij mij knelt het. Wat is een verbetering? En u gaf aan dat het ook voor u niet helemaal duidelijk is. Laten we in ieder geval niet per geval de discussie over een verbetering starten. Maar laten we de definitie van een verbetering, als het moet, met elkaar. En anders dan maar via de provincie. Maar zo vaststellen dat we duidelijkheid kunnen geven aan de mensen die bij ons komen met hun problemen. Dan misten nu nog twee vragen. Nou, die vragen kan ik herhalen. Dat is aansluitend op wat is bestaand bebouwd gebied. Hoe gaan we om met lintbebouwing en met de ruimtes die daartussen zitten. En gezien ik heb het verleden geschetst hoe we dat opgelost hebben. Maar hetzelfde geldt voor buurtschappen. En zoals we dat vroeger zo mooi noemden, voor gehuchten. Ook daar heb je een clustering van bebouwing. Al dan niet met voortgezette agrarische functies. En hoe vul je dat nu in als je dit stuk gelezen hebt? Ik kom er niet echt uit. Ik had liever dat de provincie zei, dat laat ik aan de wijsheid van de gemeente over. Want ik heb het gevoel dat we er dan wel uitkomen. Maar de tijd zal het leren.
Heer Hieprink.
Voor zowel lintbebouwing als buurtschappen, als zij liggen buiten bestaand bebouwd gebied, en dus op het kaartje niet in de vlek waar het binnenbestaand bebouwd gebied is, geldt dat de zware procedure die er wordt gevoerd voor het eventueel toevoegen van woningen, of dat er nou 1 is, of 5, of 10, geldt. Wij hebben in de structuurvisie landelijk gebied een uitzondering gemaakt voor Egmond aan de Hoef en de ontwikkeling daar. En we hebben een aantal plekken benoemd als mogelijke locaties voor de toekomst. Maar in principe maakt het dus voor de provincie niet uit of het gaat om 1 woning in het lint. Als het buitenbestaand bebouwd gebied is, dan ben je verplicht om naar de adviescommissie ruimtelijke ordening te gaan. En dan moet er daarna een besluit worden genomen of het nou 1 woning is of 2. Of 10. Dat maakt niet uit.
Ik begrijp uw beantwoording, maar is het dan niet zo dat de gemeenteraad zelf aan moet geven wat volgens hun bestaand bebouwd gebied is? En dat niet overlaat aan van, ja goed, een buurtschap is ooit uitgegroeid tot een dorp en een dorp is ooit een stad geworden. Wanneer leg je de grens van, dat valt er wel onder en dat valt er niet onder? Als ik kijk naar Rinnegom of ik kijk naar het woud, van kom jongens, is dat nou bebouwd gebied of is dat geen bebouwd gebied? Hoe pak je dat op? Als ik de bebouwing langs de Egmondstraatweg pak, waar begint het dorp en waar stopt het dorp? We zijn wel met elkaar verantwoordelijk voor 10 jaar geldigheid van bestemmingsplannen. We moeten wat dat betreft dan die uitdaging wel oppikken en dat niet overlaten aan een, spijt me nogmaals als ik het zeggen moet, een notitie die die duidelijkheid in ieder geval niet verschaft.
Heel niet drinken.
Nou, er staat wel iets over in. Allereerst, ik snap dat u misschien graag zou willen dat de gemeente zelf gaat over wat bestaand bebouwd gebied is. Nou, dat is nou eenmaal niet zo. Zo is dat juridisch geregeld. Wat wel kan, is als als het belang groot genoeg wordt gevonden door de gemeente, is dat je een verzoek kunt indienen bij gedeputeerde staten om de begrenzing van bestaand bebouwd gebied te wijzigen. Daar is de gedeputeerde staten toe gemachtigd, maar dan moet je wel flinke argumenten hebben. Ze gaan natuurlijk niet elke maand de grenzen van het BBG opnieuw trekken. Hè. Er is veel aandacht aan besteed bij het vaststellen van de provinciale structuurvisie, maar dat zijn de mogelijkheden die de gemeente heeft. Niet om zelf te bepalen wat bestaand bebouwd gebied is. Zo is dat niet geregeld in de wet. En ja, ik kan het niet mooier. Ja, ik wilde bijna die leus van de Belastingdienst doen, maar dat zal ik niet.
Heer Bijl.
Ja, voorzitter. Het blijft natuurlijk een hele moeilijke materie. Wat de provincie zelf ook heeft aangegeven, hoe moeilijk dat is. Ik zou toch, en ieder die het interessant vindt, toch eens te kijken wat de provincie daarover geschreven heeft. De provincie komt zelf met 4 projecten, al voorbeeldprojecten. Een van de 3, van de 4 die haalt het niet, want die komt niet door de criteria heen. Die kwaliteitsverbetering, dat wordt daar op 4 criteria wordt dat getoetst. En de ene kwam er niet uit en dat hebben ze even goed doorgerekend. Als je ook naar die doorrekenmodellen, kijk wat de provincie gedaan heeft. In Aalsmeer zeggen ze dan, daar zijn villa's en die, daar zit 1500 vierkante meter grond onder en die hebben een verkoopwaarde van 1,1 miljoen. En als je dat dan leest, dan denk je, en er waren ook andere plannen van, en er werden de woningen, Geesterambacht, dit ligt ook een plan, verkoopwaarde 6 ton. En ik denk dan in deze tijd, als dat dan de basis is tot verrekening, dan ben ik een beetje huiverig eigenlijk. Dus ik wens vooral de wethouder veel succes om die 5% regeling, om dat een beetje wat ruimer te krijgen en een beetje die kerngetallen die erin staan. Ik vond ze nogal aan de hoge kant qua opbrengsten, laat ik het zo voorstellen. Dus, maar de provincie geeft zelf ook aan dat het moeilijk is en het wordt experimenteren of, nou ja, experimenteren niet, maar het is een proefproces waar we in geraken. Dan wil ik het nog eventjes hebben over het toch wel het landelijk gebied Noord en Zuid. Kijk, als die 1000 vierkante meter erin staat en dat we die, dat de provincie dat niet meer hoeft te bekijken, dan weet ik niet of we dan wel gelijke rechten hebben in het noordelijk en het zuidelijke deel. We hebben juist bewust hebben we alle bestemmingsplannen hebben we dus op bij elkaar geveegd eigenlijk. We willen dat in één serie hebben om gelijke rechten te hebben. En ik denk dat er dus eigenlijk geen ongelijke rechten tussen het ene deel van de gemeente en het andere gedeelte van de gemeente mag ontstaan. Dan ten aanzien van dit, toch wel dit gebeuren van, zeker ten aanzien van de onderhandelde dossiers. Ik denk dat daar behoorlijk veel ambtelijke inzet nodig is. Want het is niet alleen dat gekeken moet worden naar wat op het terrein zelf, op die locatie, mogelijk is. Maar de provincie zegt ook, ga eerst kijken wat er binnenstedelijk gebouwd kan worden, dat er invulling is. Als dat niet kan, ga dan kijken aan de randen van dat binnenstedelijk bebouwd gebied. Om daar eigenlijk een locatie te vinden. Dus dan moet je naar een locatie gaan zoeken, dus die bij de kern is. Sterker nog,
Het kan zelfs zijn dat je naar een andere gemeente gaat kijken om daar iets te gaan bouwen. Dus het is heel ingewikkeld. Het vergt heel veel ambtelijke inzet. En daarom zou ik ervoor willen pleiten dat als de ambtelijke inzet op dit moment niet voldoende is, dat de wethouder van buiten toch extra know-how en inzet aantrekt om die onderhandeldossiers zoals die er nu liggen, dat die zo gauw mogelijk eigenlijk geruimd worden, of tenminste opgepakt worden naar tevredenheid, dat de mensen weten dat er nu wat zit te gebeuren. En we zien graag eigenlijk dan ook na de zomer, want de heer Hitbrink zei voor de zomer probeer ik het af te handelen, dat we na de zomer een kleine memo krijgen over een soort voortgang van hoe is het nou gegaan.
Mevrouw de Ruiter.
Nee, daar kunnen we het toch echt niet mee eens zijn, want deze mensen wachten sommigen al meer dan 6 jaar, geloof ik. Nou, dan kunnen we toch niet nog eens een keer over na de zomer voortgangsreportage spreken. Ik denk dat ze nu echt, de wethouder heeft het zelf aangegeven, en ik denk dat we hem aan zijn woord willen houden, dat hij voor de zomer heeft, creëert hij duidelijkheid voor de partijen die nu nog om die duidelijkheid vragen.
Van der Leij?
Ik wil even reageren, de heer Bijl. U zegt dat Landelijk Midden-Noord hebben een regeling opgenomen om sloop van de grijze bouw te laten vervangen door iets anders. Die 1400 meter regeling. Die is ook bedoeld voor echte, laten we zeggen, grijze bedrijven die al een tijdje gestopt zijn of hoe dan ook. Maar ik zou ervan willen waken om nu iets weg te gooien wat misschien slechter wordt. Dus ik denk die 1400 meter en dus geen kwantiteit, maar dat is nog een kwaliteitsaspect, dat zit er nu in. Dat is, nou ja, de doorgestuurd, wil ik zeggen, maar dat is een regeling die we kunnen, die is even in ontwerp gelegen, die zouden we kunnen vaststellen. Dan kun je zeggen, dan stel je een bestemmingsplan vast, wat dan weliswaar nog gebouwd is op wat oud beleid. Maar ja, als die regeling werkt, dan zou ik hem niet weg willen gooien, want misschien wordt het wel, maar het hangt af, we horen het wel, misschien is die regeling slechter, dan kunnen we hem vervangen, maar ik zou niet zomaar het oude weggooien als we niks nieuws hebben.
De wethouder. De planning is misschien ook nog even naar aanleiding van de brief die u heeft ontvangen van de inspecteurs. Daar staat in dat het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord opnieuw in ontwerp ter visie zou worden gelegd. Dat wil ik hier toch even weer spreken. Het komt in juni en dan zal de afweging tussen rechtsgelijkheid, wat voor regeling zit er nu in, die zal gemaakt moeten worden. En dat is geen eenvoudige, maar daar zullen we het op dat moment over moeten hebben. Wij komen binnenkort, naar aanleiding van de discussie die we eerder hebben gevoerd in de commissie bestemmingsplannen over de achterstanden bij ruimtelijke ordening in het algemeen, met een aantal stukken, waaronder ook een financieel document. Dus ik hoop dat u niet alleen een voortgangsrapportage krijgt voor de zomer, maar dat u ons ook voor die tijd misschien nog een extra financiële injectie kunt geven, zodat we hard aan de slag kunnen. Maar dat komt allemaal naar u toe.
U maait al het gras van mijn voeten weg. Want ik wil u vragen wat de voortgang zou zijn. En ik denk dat wij daar als commissie heel blij mee moeten zijn. De heer Half heeft nog een vraag.
Toch nog even een vraag in de richting van de portefeuillehouder. In een eerdere beantwoording, en het was dan niet formeel in de vergadering, maar via de mail, is gesteld dat in de richting van met name de dossiers die we hier hebben liggen, dat deze mensen er vanuit mochten gaan dat er in april duidelijkheid zou komen over hun situaties. Ja, die e-mail, die toezegging heb ik, die mail heb ik thuis. Dus, en die mail is ook breed verstuurd naar de rest. Dat wordt dus nu opgerekt tot een voortgangsrapportage voor de zomer. En misschien een situatie die pas na de zomer de duidelijkheid geeft. Ja, ik vind dat onacceptabel lang als je kijkt naar met name de doorlooptijd die deze mensen achter de rug hebben. De situatie die daaruit ontstaat, ik hoef hier niet een emotioneel betoog te herhalen wat hier is gebeurd. Maar ik denk dat het onacceptabel lang is. En ik denk dat we met dezelfde inzet als waar we met het gasverhaal aan de gang zijn, dat we diezelfde drive ook moeten hebben ten aanzien van deze schrijnende dossiers.
Heer Hitbrink. Ja, het lijkt me onverstandig om hier te gaan praten over e-mails die ik heb verstuurd. Misschien moet u hem thuis gewoon nog even nalezen. Ik heb volgens mij in de e-mail precies gezegd wat ik vanavond ook heb gezegd. We moeten eerst praten over de uitgangspunten. Het idee was om daar te praten over gemeentelijk beleid. Is gezien in het licht van het kader dat er al ligt vanuit de provincie niet verstandig. Volgens mij is het provinciaal kader duidelijk en gaan we nu de verschillende dossiers toetsen. Dat zijn bijzonder complexe dossiers met een lange geschiedenis. Dat moet zorgvuldig gebeuren en dat gaat niet in een maand lukken.
Dus voor de zomer lijkt mij een hele acceptabele termijn. En dat is ook wat ik eerder heb gemeld.
Meneer Half, kunt u daarmee leven, met deze toezegging?
Ik kom er wel op een andere manier mee op terug.
Kijk nog even rond. Met de toezegging van de wethouder zijn we allemaal tevreden, mag ik concluderen. Het was een bijzonder lastig onderwerp en ik vond de discussie buitengewoon verhelderend. Waarvoor dank en hiermee sluit ik deze vergadering.